BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Steven Major, voorzitter van de Europese beurswaakhond ESMA. Mijn zakenpartner is Elske Doets van Doetsreizen. Welkom, fijn dat je er bent, Elske.
Goedemiddag, Thomas.
Wij beginnen met het overleg dat minister Schouten van Landbouw en premier Rutte vanmorgen hebben gehad met de boeren. Het overleg op het ministerie van Landbouw was eigenlijk eerder deze week gepland. Maar dat ging niet door vanwege de dreigende taal van Farmers Defence Force. Verslaggever Martijn de Rijk was vanmorgen in Den Haag en nu in de studio.
Ik leef nog. Ja.
Je leeft nog, geen blauwe plekken, in ieder geval niet zichtbaar. Hoe was de sfeer daar?
Nou ja, eigenlijk, er moest natuurlijk wel eventjes wat tijd besteed worden aan het gladstrijken van wat kreukels. En dat ging natuurlijk dan om die excuses die de minister ook heel graag echt direct uit de mond van de Farmers Defence Force wilde horen. En die zijn gekomen. Ik had wel een beetje het gevoel dat daar de uitdrukking een boer die kiespijn heeft vandaan komt. Maar het is gebeurd, het is gelukt. Ze zijn eruit gekomen en zijn vervolgens ook netjes met elkaar in gesprek gegaan. Dat gesprek dat duurde overigens behoorlijk lang. Er was een uurtje vooruitgetrokken, maar dat werden er toch makkelijk toch wel 2 uren. Dus achteraf reden om toch nog eventjes met Aalt Dijkhuizen te spreken. Dat is de voorzitter van het landbouwcollectief, die dus namens de boeren spreekt. En hij was op zich erg blij dat die tijd er ook was vandaag.
Wij waarderen het dat ook de minister en de premier daar niet zeggen: het uur zit erop, dit was het. We zijn goed door alle punten heen gegaan. En dat kost tijd, want het is ook ingewikkelde problematiek. Dat kost tijd. En wij waarderen het dat dat op die manier gebeurde.
Ja, door de punten heen gaan, dat klinkt niet alsof er echt spijkers met koppen zijn geslagen.
Nou, het was een... dat mag u zo niet concluderen. Als u zegt van, is het helemaal klaar? Dat ook niet, hè? Maar we hebben op de punten die op de agenda stonden, hebben we concrete afspraken kunnen maken.
Komt u maar, wat voor afspraken?
Maar wacht even, of het was, we zijn daaruit. Of we hebben dit afgesproken om als volgende stap te doen. En de meeste zitten in dat vlak. Het zijn geen punten waarbij je makkelijk even kunt zeggen, nou klaar is Kees, dat is het. Dat vraagt allemaal doordenken. Dat vraagt ook dat het juridisch klopt. Dus er moeten dingen uitgezocht worden. Dus we hebben in die zin ook concrete afspraken gemaakt om dan het vervolg weer half maart om tafel te zitten.
Een van die dingen die voortdurend ter sprake komt, dat zijn uitkoopregelingen. Ja. Bent u niet blij mee?
Nou, kijk, daar hebben we verder niet over gesproken. Daar heeft het kabinet toe beslist. Zoals u kunt zien in ons plan, denken wij niet de stikstofproblematiek op te lossen met uitkoopregelingen, maar juist met managementmaatregelen, op gebied van voer, beweiden en mest. Daar trekken we heel veel stikstof mee op de kant. Dat is ons insteek. Als het kabinet daarnaast ook nog geld heeft voor andere zaken, dat is een besluit van het kabinet. Maar daar lossen we niet de stikstofproblematiek mee op.
Ja, nou is het de laatste tijd niet heel erg makkelijk geweest om als boer of bouwer of wie dan ook, om een vergunning te krijgen voor waarbij je stikstof uitstoot. Is die situatie rond die vergunningverlening ook ter tafel gekomen?
Ja, want dat was een heel belangrijk punt. Dus de vergunningen voor degene die zich keurig gemeld hadden bij de pas, dat rondkomt. Maar er waren ook bedrijven, er werd toen gezegd, je hoeft niet te melden. Dus die hebben niet eens die melding, maar wel te goede trouw, daar willen we ook een oplossing voor. En voor 2 van onze maatregelen, dat gaat weer snel komen. Mest uitrijden gaat alweer 15 februari. Dus dat er voor mest uitrijden en straks ook voor het beweiden geen vergunning nodig is. Nou, daar zitten we hetzelfde in. De minister heeft toegezegd dat dat wordt geregeld. En daar gaan we vanuit dat het ook echt geregeld kan worden. Want ja, daar zit natuurlijk ook nog een juridisch insteek in. Maar ja, dat is een heel belangrijk punt dat geregeld gaat worden.
Het is dus nog niet geregeld?
Nou ja, laten we zeggen, dat is precies dezelfde intentie. Maar wij moeten wel toetsen van ja, is dit echt zo? Hè? En daar komen straks rechtszaken. En dat betekent dat er ook... we nu eerst moeten zien of die het halen of niet halen en wat je dan weer kunt doen. Wij hebben de garantie van de minister dat dat geregeld wordt. Op welke manier, ja, dat kunnen wij niet doorzien. Maar dan moeten we ook even nog testen en toetsen. Van ja, wordt het ook, kan het ook geregeld worden? Dat is voor ons een zeer belangrijk punt.
De voorzitter van het landbouwcollectief Aalt Dijkhuizen in gesprek met verslaggever Martijn de Rijk.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
We hebben het eerder deze week gehad over de groei van de economie in de eurozone, die nagenoeg tot stilstand was gekomen. En daarna hebben we besproken hoe de inkoopmanagers reageren, of die er een beetje vertrouwen in hebben. Dat bleek wel zo te zijn. Maar je hebt nu de verklaring waarom die groei toch achterwege blijft.
Nou, dat was nogal verrassend laag. Dat was eind vorige week. En eerder deze week hadden we één verklaring waarom die groei in Europa zo laag was. Dat was te maken met zeer teleurstellende detailhandelsverkopen. Dat kan ook niet de enige reden zijn. Vandaag heb ik er nog eentje bij gevonden, min of meer, doordat de cijfers bekend zijn geworden. Het gaat namelijk over de cijfers van de industriële productie over de maand december in een aantal grote Europese landen. Nou, Duitsland is het grootste Europese land en de industriële productie was gewoon tamelijk slecht, Thomas. En ook in Frankrijk, Frankrijk en Spanje viel het behoorlijk tegen. Dus ja, als de detailhandelsverkopen behoorlijk tegenvallen en de industriële productie valt behoorlijk tegen tot diepe, dikke minnen, ja, dan begin ik ook al te begrijpen waarom de groei afzwakt. Hè. Dat snap ik ook allemaal wel. In Duitsland ook nog. Hè, dat de industriële productie is wat er gebeurd is. Maar ook de fabrieksorders, wat er moet gaan gebeuren in december, viel ook al behoorlijk tegen. Dus ja, de Duitse maakkant van de economie, daar zit het in ieder geval in termen van harde data behoorlijk tegen. En dat dan de inkoopmanagers wat positiever worden, daar heb ik het eerder deze week ook over gehad. Ja, dat schrijf ik toch ook wel toe aan het feit dat een paar weken geleden dat handelsakkoord met China is gesloten. Dus dat vraag ik aan China, waardoor de eerste kou uit de handelsonrust uit de lucht is gegaan. Maar of dat kan blijven met de nieuwe tegenvaller die we weten dat het coronavirus is, dat moeten we nog afwachten. Ja. Maar laten we zeggen, de harde data tot nu toe, die zijn niet best.
Je had het net over de ergste kou die uit de lucht is. Het is sowieso niet erg koud geworden de afgelopen weken. Ja, wel. Je werkt bij de radio en je maakt af en toe een bruggetje of niet. De inkoopmanagers uit de bouw.
Precies. Nou, dat eurozone, dat zag er dan weer wat beter uit. En dan, waar we net hadden over Duitse tegenvallers, hebben we nou een Duitse meevaller. De inkoopmensen uit de Duitse bouw, die zijn wel positiever geworden. Net zoals die uit Frankrijk en Italië. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat het toch ook, dat er in ieder geval in Europa, op andere plaatsen niet, maar in Europa, er een vrij zachte winter is. En dat maakt natuurlijk dat je toch wel makkelijker gaat bouwen natuurlijk.
Dan Amerika. We hebben het gehad over torenhoge vertrouwen van consumenten in hun eigen economische welzijn en hoe ze naar de toekomst kijken. Dat gaat echt door het dak. Volgen bedrijven ook dat voorbeeld?
Nee, dat is natuurlijk ook al een wat langer bestaande tweedeling. De consumentenkant in de VS, vertrouwen torenhoog, bestedingen gaat wel. Naar de bedrijvenkant, en dan met name de maakkant, is een heel ander verhaal. Regionale cijfers uit Chicago en New York, nou, dat is al niet, het is niet slecht, hè, maar het is ook niet geweldig. En er was ook nieuws over de fabrieksorders. Toch een typisch maakkant verhaal in december. Nou, op maandbasis staat er allemaal een klein plusje, een mini-plusje, maar op jaarbasis staat er gewoon een klein minnetje. Dus dat Amerikaanse maakkant van de economie, die hadden niet al te veel vertrouwen in de toekomst en hebben dat nog steeds niet. Dat wordt ook niet veel slechter, hè, maar het blijft een beetje hangen op een vrij laag niveau.
En hoe verklaar je de kloof tussen wat consumenten ervaren en hoe bedrijven er naar kijken?
Nou ja, waar we het eerder deze week over gehad hebben. Kijk, de arbeidsmarkt doet het gewoon in de VS beter dan een tijdje geleden. En met name minderheden en lager opgeleide mensen, die komen aan werk. Dat is onmiskenbaar zo. De lonen stijgen een beetje. Ja, dat zijn natuurlijk plussen voor het vertrouwen. Trump, ja, in iedere denkbare uitspraak die hij doet, heeft het over Amerika steunen, werken voor jullie en al wat iets meer zei. Dat is allemaal niet doorslaggevend, maar het is een optelsom van banen, inkomens, de politiek die je gaat steunen. Dan, ja, dat is dan goed voor het vertrouwen. Nogmaals, het gaat niet zo. Het vertaalt zich nog niet in heel veel meer inkomen. Dus ook niet in heel veel meer besteden, maar het zijn wel dingetjes die meetellen.
En het klinkt als een economie die in ieder geval enigszins in beweging is. En zo komen wij weer in Japan.
Nou, daar is ook een sprake van een beweging. Alleen die is niet goed, om het maar eens heel voorzichtig te formuleren. En we hebben het al zo ook over de loonontwikkeling. Nou, in Japan stijgen de lonen niet. Nou, er is een klein beetje inflatie, dus de koopkracht daalt. Nou, dat is natuurlijk al behoorlijk negatief. Dat vertaalt zich ook in de household spending, de totale consumentenbestedingen. In december gewoon een dikke min ten opzichte van een jaar geleden. Thomas, dikke min ten opzichte van een jaar geleden. Dan snap je ook wel dat de Japanse economie, zoals het nu gaat, niet best voor staat. Maar ook in Japan heb je de leading indicators. Wat denken we dat er gaat gebeuren? Nou, handelsconflict leek opgelost te zijn. De verhoudingen gingen wat beter. Dus die leading indicators die geven dan weer aan dat men hoopt dat het in Japan binnenkort wat beter gaat. Maar ook hier geldt weer voor, dat is pre-corona. En dat Japan ligt dicht met China, dat komt allemaal dichtbij. Dus dat, ik denk niet dat het blijft duren. En dan blijven de harde feiten staan.
Ja, er was ook een sterke relatie tussen China en Australië. Dat heeft de Australiërs een lange tijd voorspoed gebracht. Maar ja, nu het met China minder gaat, gaan ze het daar misschien ook wel voelen.
Precies, daar komt natuurlijk nog bij dat ze de afgelopen weken, nou, dat hebben we allemaal meegekregen, dat Australië voor een belangrijk deel in brand stond. Ja, dat is natuurlijk ook een dikke min. De inkoopmens is ook een dikke min. Dus het kan niemand verbazen dat de Royal Bank of Australia, de Australische Centrale Bank, de groeiverwachtingen voor 2020 naar beneden heeft bijgesteld. En dan wel alvast heeft gezegd, maar in 2021 gaat het weer beter. Nou, dat is het bekende verhaal natuurlijk. Achter de feiten aanmelden dat het slechter gaat. En voor de feiten uitmelden dat het beter gaat. Niet al te geloofwaardig, as usual.
Tot maandag en een heel fijn weekend. Snel de fiets op, Kees.
Zo is het, Thomas.
We spreken elkaar.
Jongen. Hoi.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
11:45 geweest. Tijd om het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Steven Major van de Europese beurswaakhond ESMA. Corné van Zijl van Actium en mijn zakenpartner Elske Doets. Oprichter van Doets Reizen. Oprichter, ik denk dat dat je vader vooral is, toch Elske? Ja, ja. Laten we wel eventjes bij de feiten blijven. Welkom in ieder geval. En de feiten die komen niet voor iedereen even wel gelegen. Bijvoorbeeld voor Wereldhaven, Corné.
Ja, er was wel gevreesd dat er vandaag een slechte boodschap zou komen. Want dit was de eerste officiële mededeling van de nieuwe CEO. Ja, nieuwe bezems vegen schoon. Maar deze veegt wel heel erg hard. Er is een enorme afwaardering van de panden geweest. Dat is ook logisch. Er zijn toch wel veel panden vrijgekomen, om het maar simpelweg te zeggen. Er is hier en daar wat faillissementen geweest. Maar er ging echt ruim een kwart vanaf. Nu nog maar €33 per aandeel. Daar was de koers al op vooruitgelopen. En iedereen wist wel dat er slecht nieuws aangekomen. Maar zo slecht had men toch ook niet verwacht. De Franse rampenportefeuille wordt verkocht.
De rampenportefeuille?
Ja, nou ja. Er werd toen al tijd al gezegd.
Ja, ik herhaal het maar even.
Op het moment dat je iets van Unibail koopt onder het oude management, dan moet je drie keer nadenken of wie de beste deal doet. En in dat geval was het destijds dat Unibail altijd de beste deal deed. En dat bleek nu ook wel, want ze moeten er zoveel op afschrijven. En ze krijgen de bezettingsgraad maar niet omhoog. Dus dat is een groot probleem. Daar gaan ze nu afscheid van nemen. En in Nederland en België gaan ze de winkelcentra herontwikkelen door multi-user, dus andere dingen. Zeg maar de fysiotherapie.
Voor de service centers, hè?
Ja, ik denk dat het ook wel slim is. Er is gewoon wat minder behoefte aan winkels. En je hebt die ruimte toch. En die ruimte is op zich wel wat waard. Dus, maar ja, dat kost wel een hoop investeringen nog.
Ik weet dat het eigenlijk mijn werk is, maar de CEO is dinsdag te gast in dit programma. Wat zou jouw vraag zijn?
Dan zou ik zeker even gaan luisteren. Inderdaad. In hoeverre, het is natuurlijk een hele onzekere. Je gaat een stuk van je bedrijf verkopen. Dat ga je in winkelcentra stoppen. Hoe zeker ben je dat het überhaupt een succes gaat worden? Of wordt het hetzelfde ellendige verhaal als we het al
hebben? En wat denk je dat hij zegt? Ik heb er weinig vertrouwen in.
Natuurlijk gaat dat een succes worden. Maar waarom denkt hij dat?
Ja, waar baseert hij dat op? Aan de andere kant van de tafel, het coronavirus. Elske, in hoeverre heb jij daarmee te maken? Want Doets Reizen, dat weet iedereen. Vooral gespecialiseerd in Amerika. Daar ook heel lang alleen op toegelegd. Maar sinds kort ook grote plannen richting China. En dan dit.
Ja, we zijn inderdaad net begonnen met China. En natuurlijk druk aan het opbouwen van awareness of reputatie. Dus dat hebben we vorige week, toen de eerste tekenen kwamen van vliegverboden, stopgezet. Het is natuurlijk niet mijn core business. Het betekent dat mensen die naar Azië wilden, misschien nu naar Amerika of Canada willen, dus dat kan gunstig zijn. Wat ik opmerkelijk vind eigenlijk aan het bericht van de KLM, die zegt op 16 maart weer te gaan vliegen. Het is mijn verjaardag, dus dat is extra feestelijk. Dat KLM zo'n laat stappen daarin neemt. Want vorige week besloot British Airways al direct om tot eind maart niet te gaan vliegen. En Delta Airlines in Amerika, natuurlijk belangrijke partner ook van KLM, die besloot om tot 30 april niet te gaan vliegen. En KLM besloot vorige week om tot 9 februari niet te gaan vliegen. Dus ja, dat vind ik dus heel gek. En daar blijkt dus ook de overheid een rol in te spelen. Want de Amerikaanse overheid heeft gewoon gezegd, dit is de situatie en er mag gewoon niet gevlogen worden. En bij KLM speelde toch dat economisch opportunisme een rol. Dat speelt ook bij de Emirates een rol, gek genoeg. Het is natuurlijk een belangrijke hub in Dubai. En die heeft pas deze week besloten om een paar bestemmingen te annuleren in China. Ja. Maar ze vliegen nog wel naar Peking.
Maar je noemt het opmerkelijk. Je bedoelt eigenlijk, ze hebben veel te langzaam gereageerd, te traag.
Want kijk, als je gewoon reist met een vliegtuig, zie je dat een vliegtuig maar een uur aan een gate staat. Dus dat ding kan natuurlijk nooit brandschoon zijn. En je zit daar natuurlijk een uur of 10 vaak in. Dus dat is een bron van bacillen. Dus,
maar de KLM pakt natuurlijk de ruimte die de overheid hen biedt. In Amerika is er kennelijk gezegd, je doet het gewoon niet. We doen dit niet meer, je mag niet meer naar China. KLM heeft economische belangen in China en maakt een andere afweging.
Dat hebben andere airlines ook, Thomas.
Snap ik.
Je moet toch kijken ook naar veiligheid. Ja. En bijvoorbeeld United Airlines, die zegt van ja, dat hoort erbij. Het is heel vervelend, het is een grote ramp, maar dat hoort bij onze business. Dus dan moet je ook ferm zijn en voor veiligheid gaan.
En is ferm zijn ook al aankondigen wanneer je weer gaat vliegen? Want dat is natuurlijk allemaal heel erg voorbarig. Hoe mooi 16 maart ook is, hoor, jouw verjaardag. Ja. Maar ja, voor hetzelfde geld zitten we dan nog diep in de problemen.
Ja, nou ja, ik vind het dus ook alweer een kortere periode dan andere airlines kiezen. Dus dat, dat vind ik dan ook wel weer opmerkelijk, waar ik mijn vraagtekens bij zet.
De man die het als eerste in de gaten had, de ernst van dat coronavirus, is overleden, meneer Major. En dat baart op verschillende manieren zorgen.
Goedemiddag, Thomas. En inderdaad, was het nieuws gisteren dat hij is overleden. Wat blijkt is dat hij 20 dagen lang eigenlijk heeft geprobeerd om aandacht te vragen voor dit probleem. Dus eind december heeft hij het al aangekaart, het virus. En pas zeg maar na de tweede helft van januari is ook de Chinese overheid heeft het echt erkend als een probleem. En het is natuurlijk treurig dat het zo lang heeft geduurd om die erkenning te krijgen. Natuurlijk is het ook een persoonlijk drama. Maar ook voor het aanpakken van de crisis heeft dat natuurlijk gezorgd voor minder snel handelen.
Ja, dus wederom vertraging daar waar het niet nodig is geweest.
Nee, ik denk dat het, en ook betrekkend op mijn eigen wereld, is natuurlijk altijd de neiging dat als er negatieve signalen zijn, om te kijken van ja, is dat nou echt waar? Moeten we daar nu echt al op handelen? Ik denk dat het van belang is dat klokkenluiders, is dat die serieus worden genomen. En dat je inderdaad serieus kijkt, moeten we wat doen? Is dit nieuwe informatie die belangrijk is? En moeten we nu al handelen?
Ja, maar dus better safe than sorry eigenlijk.
Ja, en ik denk ook dat we de neiging hebben als we kunnen de neiging hebben als overheden om te zeggen van ja, is dit nou echt wel waar? Kunnen we niet doorgaan op dezelfde weg? Dat is een neiging die je ook wel ziet in de financiële markt en ook bij financiële toezichthouders. Dus het is in dat opzicht een waarschuwing.
Ja, het viel mij op dat het dusdanig daar is dat de man in eerste instantie zelfs is opgepakt vanwege dit soort recalcitrante berichtgeving. En dan denk ik van ja, dat geeft aan dat je juist niet openstaat voor klokkenluiders. Maar ja, dat hadden we ook denk ik niet verwacht in China.
Nee, want denken jullie dat als het niet in China was gebeurd, maar in Europa of in Amerika, dat er meer ruimte was geweest voor deze klokkenluider?
Dat is denk ik een vraag die meneer Major heel goed kan beantwoorden.
Het is evident natuurlijk dat de Chinese overheid veel controle houdt over berichtgeving. Dat zat in eerste instantie aan het begin van het proces, toen die alarm heeft geslagen, maar nu ook die overleden is, probeert de Chinese overheid de negatieve berichtgeving van eerst om die weg te drukken. Dus het is natuurlijk wel zo dat het een land is waar er grotere kans is dat dit wordt achtergehouden en niet adequaat wordt gereageerd.
We gaan naar een opmerkelijke beursgang van Casper Sleep. Want wat is dat voor bedrijf? Ik ken jouw fascinatie voor WeWork.
Ja, inderdaad. Nou, dat is eigenlijk een soort WeWork onder de matrassenverkopers. En ja, ze verkopen geen matrassen, ze verkopen een slaapervaring. Oh. En dat maakt al het verschil. Ze maken er geen cent winst door, want dat hebben ze nog nooit gedaan. Maar vorig jaar tijdens de financieringsronde was het iets van 1,2 miljard zou dat waard zijn. En die wilden dus snel naar de beurs toe om te laten zien dat ze dat ook echt waard zijn. Nou ja, en dat ging wat moeilijk, zeker naar het WeWork-debakel. En dus de prijs werd naar beneden beneden en naar beneden en naar beneden bijgeschaafd. En gisteren zijn ze dan eindelijk naar de beurs gekomen. En toen was er nog maar 480 miljoen van de totale beurswaarde over. Het is wel zo dat, ja, met alles, als het in de aanbieding is, dan trekt het toch koopjesjagers. Dus op die $12 die je toen naar de beurs ging, heeft het toch wat interesse gewekt voor andere beleggers. En uiteindelijk sloot het zelfs op 13,5. Maar ja, dat is dan ook het enige positieve.
Ik hoef heel erg goed te luisteren om skepsis te horen.
Ja, nee, dat hoef je niet. Wat ik het mooie hiervan vind, is dat beleggers toch niet helemaal gek zijn. Dat ze niet zich door alle mooie verhalen laten meeslepen. Hoewel er nog steeds genoeg zijn en nog steeds menigeen meegaat in de hype van vanmorgen. Maar in dit geval hebben ze toch mooi links laten liggen. En dat vind ik dan wel een positief punt. Ze leren wel.
Ik wil ook nog een klein beetje ruimte overlaten voor ons beider favoriete moment. Namelijk dat het vandaag Payroll Friday is. Ja, mag ik daar weer veel van verwachten?
Nou, eigenlijk niet. Oh. Het wordt eigenlijk een saai cijfer. 165.000 nieuwe banen. Dat zit wat aan de onderkant. Hoewel deze week ook ADP kwam. Die kwam juist met een heel mooi cijfer. Dus dat laat ruimte voor positieve verrassing. Maar voor de rest 3,5% werkloosheid stabiel. 3% loongroei redelijk stabiel. Dus het wordt eigenlijk een beetje een saai cijfer.
Ik hoef de Twitter-account van Donald Trump niet echt in de gaten te houden.
Nou ja, dat kan je
altijd
maar,
doen. Maar
daar zal een briljant verhaal komen over hoe mooi de banengroei is en bla 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 bla.
Het belangrijkste cijfer van deze week dan, het cijfer van de week, Corné.
Ja, het is eigenlijk een heel klein cijfer, 0,45%. Dat is wat meneer Arnoux van LVMH heeft moeten betalen voor een lening van 7,5 miljard euro. En voor een 11-jarige lening, en voor de korte lening kreeg hij zelfs rente erop toe. Dat gaat helemaal nergens meer over. En is per definitie natuurlijk het gevolg van het ECB-beleid. De ECB gaat deze leningen ook gewoon aankopen. Zoals met alle andere leningen. En tegelijkertijd kwamen deze week Amerikaanse kabelbedrijf Comcast met eenzelfde soort lening. Gaat de ECB gewoon kopen. IBM-leningen, idem dito.
Ik moet toch eventjes naar meneer Major. Dat hele lichaam schreeuwt om een reactie. Tenminste, nou, ik zie u een beetje schudden.
Het is niet mijn gebied. Het monetair beleid is voor de centrale banken. Ik denk dat het van belang is om je te bedenken dat het monetaire beleid ook het gevolg is natuurlijk van algemene economische ontwikkelingen. De lage rentes is niet alleen gedreven door het monetair beleid van de centrale banken. Er zijn veel andere ontwikkelingen gaande, zoals de vergrijzing en overschot aan besparingen. Die zorgen er ook voor dat rentes lager worden. Dus het hangt niet alleen af van het monetaire beleid.
Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Maar wat ik wel als probleem vind, waarom moet de ECB dit soort Amerikaanse leningen of überhaupt de financiering van dit soort bedrijven op deze manier faciliteren?
Volgens mij hebben jullie elkaar gevonden. Dank daarvoor. Corné, fijn dat je er was. Tot volgende week. Nee, je bent er niet.
Nee, volgende week niet.
Weer naar je echte liefde. De skis, de piste op. Nou, tot over een tijdje dan.
Werken.
Het komende half uur is besteed voor Steven Major, voorzitter van de ESMA.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
ESMA werd ooit opgericht in reactie op de financiële crisis en is nu groter dan ooit. Vanwege de Brexit wordt er bovendien druk gezocht naar extra personeel. En tegelijkertijd zorgt ook de lage rente voor eventuele zorgen bij de Europese beurswaakhond. Te gast is de voorzitter van ESMA, Steven Major. Welkom, fijn dat u er bent. Zeg ik ook voor de volledigheid nog een keer tegen mijn zakenpartner, Elske Doets.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Is voor u beiden niet de eerste keer dat u er bent. Meneer Major, we hebben elkaar vaker gesproken. Vaak ook over de Brexit, want die zat eraan te komen. U moest zich voorbereiden. Het is nu een week een feit. Wat is er veranderd?
Het was vorige week vrijdag was Brexit. In die zin is dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de Europese Unie. Dat is natuurlijk een hele belangrijke politieke gebeurtenis. Tegelijkertijd praktisch, operationeel is er heel weinig gebeurd. In die zin dat gedurende de periode, de huidige transitieperiode zoals het heet, blijft alle Europese wetgeving van kracht in het Verenigd Koninkrijk. Is ze de facto als een nog steeds lid in de zin van de werking van het Europese stelsel nog lid van de Europese Unie. Waar de grote verandering is dat ze geen lid meer zijn van de bestuursorganen. Ze mogen niet meer deelnemen in de bestuursorganen van Europa. Dus er zijn geen Europarlementariërs meer. Er is geen Eurocommissaris meer vanuit het Verenigd Koninkrijk. En ook in mijn bestuur is de Britse vertegenwoordiger, heb ik vorige week een farewell speech gegeven, omdat het de laatste keer was dat hij lid was van mijn bestuur.
En was dat een farewell speech met alleen maar lovende woorden? Want er is de afgelopen tijd ook het een en ander naar buiten gekomen over conflicten, wat kleiner, wat groter, met de Engelse toezichthouder. Onder andere omdat er volgens hen gaten zouden zitten in het financiële systeem.
Nou, allereerst is het zo dat het niet de eerste keer was dat ik een farewell speech gaf aan de Britse toezichthouder. We zijn vaker in dat moment geweest dat we dachten dat Brexit daar zou zijn. Dus het was feitelijk de tweede keer dat ik dat gedaan heb. Wat belangrijk voor ons is, is dat natuurlijk het Verenigd Koninkrijk heeft de grootste kapitaalmarkt in Europa, heeft ook de meeste expertise. En in dat opzicht zullen we hun expertise missen. Daarnaast, hoe de onderhandelingen ook zullen uitpakken. De Britse kapitaalmarkt blijft belangrijk voor Europa. En we zullen dus moeten samenwerken. Dus in die speech heb ik ook heel erg benadrukt dat wat er ook gebeurt met de politieke onderhandelingen, is dat onze markten zullen verbonden blijven, maar misschien niet zo verbonden als nu.
Ja. Maar het is van belang eigenlijk over hun constatering dat er een gat zou zitten in het financiële systeem.
Door het feit dat zij vertrekken, zou er een gat zijn in het financiële systeem, bedoel je dat?
Nou nee, zij hebben dat eerder aangegeven ook al. Hè. Ze hebben aangegeven dat de regelgeving zoals die nu is niet waterdicht is. Dat daar dus gaten in zitten en dat klonk als een verwijt. En ik vraag me af, is dat verwijt terecht?
Daar hadden we een meningsverschil over, dat is terecht. Dat ging over een heel specifiek onderwerp. Dat had te maken met beleggingsfondsen in het Verenigd Koninkrijk. Die niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen. Dus beleggers wilden uitstappen uit die beleggingsfondsen. Ze willen zeg maar geld krijgen voor hun aandelen. Beleggingsfondsen konden daar niet aan voldoen. En vervolgens zei de Britse toezichthouder, dat ligt aan de Europese wetgeving. En op dat punt was ik het niet met hem eens. En heb ik gezegd, wellicht kan het ook liggen aan de manier waarop er toezicht is gehouden.
Nou, waarom zegt hij dat dan?
Nou, ik denk dat u dat aan hem zou moeten vragen. Ik vond het van belang om te benadrukken dat als er een probleem is, moet je niet gelijk kijken, ligt het aan de wet en regelgeving. Maar kun je het ook oplossen door zeg maar beter te handhaven, beter toezicht houden.
Maar ze hebben een onderzoek gedaan, las ik. Dus dat zal op basis van feiten toch naar boven komen.
Ja, zij hebben een onderzoek gedaan. Wij hebben ook informatie opgevraagd over deze gevallen. En naar ons oordeel was het goed mogelijk om ook op basis van zeg maar het toezicht houden om te voorkomen, althans de kansen te verminderen dat er dit soort problemen zouden ontstaan.
U zei in algemene zin, en dat vond ik interessant, u gaf dat aan in een interview in het FD, toezichthouders moeten voorzichtig zijn met het wijzen op regels als er ergens iets fout gaat. Maar dat is toch eigenlijk ook een beetje de kern van uw werk?
Nou, ik denk dat om ervoor te zorgen dat zeg maar het toezicht goed werkt, gaat het niet alleen over de regels, maar ook daadwerkelijk, wat doe je als toezichthouder? Waar richt je op? Welke risico's richt je op? Heb je voldoende mensen daarop gezet? En ik denk dat we in het algemeen in Europa de neiging hebben om te zeggen, er is een probleem, laten we kijken of we de regels kunnen aanpassen. Terwijl ik denk dat het heel goed zou zijn om te zeggen, kunnen we wellicht met beter toezicht houden, betere handhaving, kunnen we dat probleem ook voorkomen. We hebben enorme gedetailleerde wetgeving in Europa. En ik zou zeggen, geef wat meer euro's en zorg dat je je richt op betere handhaving. Zorg ervoor dat de regels die we hebben, dat ze ook daadwerkelijk nageleefd worden.
Dan gaat het over budget en capaciteit. Als het wel vaker over budget en capaciteit gaat, daar waar het gaat over toezicht.
Ja, maar het gaat niet alleen over budget en mentaliteit. Het gaat en de beschikbaarheid van mensen, maar het gaat ook over mentaliteit. Het gaat ook over hoe belangrijk vinden we de regels en hoe belangrijk vinden we de handhaving daarvan. Hoe zorgen we ervoor dat mensen daadwerkelijk niet harder rijden dan 100 km per uur? Je kunt al je aandacht richten op de regels, maar je kunt ook zeggen, laten we meer aandacht besteden om ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk de financiële marktpartijen is, dat ze ze naleven. En ik denk dat we daar in Europa een beter evenwicht kunnen hebben.
Of zijn er nu zoveel regels opgesteld?
Een aantal landen, en er zijn heel veel dingen die ik niet zou willen kopiëren uit Amerika, maar daar zijn ze bijvoorbeeld op het gebied van handhaving en toezicht, hebben ze duidelijk een sterkere cultuur om te zeggen, als er eenmaal een regel is, dan zullen we hem ook zorgen dat die toegepast wordt door alle betrokkenen.
Zijn er zoveel regels inmiddels opgesteld dat het ook een illusie is om te denken dat die allemaal kunnen worden gehandhaafd, dat daar echt goed toezicht op mogelijk is?
Nou, ik denk dat je een deel van de regels simpeler zou kunnen maken door inderdaad meer aandacht te richten op kan het ook daadwerkelijk worden gehandhaafd. Dat is ook eerlijker, want vaak is het zo is dat de goede marktpartijen, de mensen die het goed willen doen, die passen zich aan en die zorgen dat ze de regels naleven. Terwijl degene die dat niet doen, ja, die hebben dan ook nog zelfs een soort kostenvoordeel. Omdat ze zich niet handhaven, ja, niet aan de regels houden. Dus vandaar dat het van belang is om daar meer aandacht aan te geven.
Ja, ik wil eventjes terug, want ik heb u nog nooit gezien. Ik ben zelf ook belegger. Ik ken natuurlijk de AFM. Maar ik had nog nooit van uw orgaan gehoord. Kunt u uitleggen aan een luisteraar wat uw rol is eigenlijk?
Ja, de rol van ESMA is dat wij zijn zeg maar we hebben een zekere mate een vergelijkbare rol als de AFM, maar dan op Europees niveau. Om het simpel te zeggen, als er een regel is voor de financiële sector, dan grote kans dat wij hem gemaakt hebben, want vrijwel alle wetgeving op de financiële markten is tegenwoordig Europees, om ervoor te zorgen dat we dezelfde regels hebben in Europa. Een belangrijke rol voor ESMA is dan om te zorgen dat die regels er zijn, dus dat we daar gelijke regels voor hebben. Maar ook om ervoor te zorgen dat ze vervolgens op dezelfde manier worden nageleefd. Want we hebben natuurlijk nu 27 toezichthouders in Europa. We hadden daar 28. Die moeten natuurlijk die regels die er zijn wel proberen om op dezelfde manier die toe te passen. En we zien daar verschillen in. En mijn rol als organisatie is om ervoor te zorgen dat die zo op dezelfde manier worden toegepast. Zodat marktpartijen die zaken willen doen in Europa, over de grens, is dat ze zoveel mogelijk met dezelfde regels en dezelfde type toezicht worden geconfronteerd.
En nou lees ik op de website van AFM dat u adviezen opstelt die juridisch niet bindend zijn voor de AFM. Hoe zit dat dan? Want dat strookt niet helemaal met wat u dit uitlegt.
Nou, we hebben een hele brede gereedschapskist. Hè? En dat betekent dat we in sommige gevallen dat we een heel simpel instrument gebruiken om ervoor te zorgen dat die nationale toezichthouders dichter bij elkaar komen. Dat heet een zogenaamde Q&A, vraag en antwoord. Waarbij er een simpele vraag is van de nationale toezichthouder: hoe moeten we dit doen? En dan geven we een antwoord en verwachten we dat ze dat doen. Maar dat is inderdaad, dat doen we snel. Want soms zijn er zaken waar je snel een reactie wil hebben. Maar we hebben ook inderdaad maatregelen die verplichtend zijn. Dus waarschijnlijk als u zeg maar ergens anders op de website van de AFM gaat kijken, zijn er ook maatregelen die verplichtend zijn en die ook daadwerkelijk moeten worden toegepast. Maar dat neemt altijd wat meer tijd, want voordat je een verplichting oplegt, ja, dan moet er natuurlijk ook hoor en wederhoor zijn, moet er een fatsoenlijk proces zijn voordat je dat soort verplichtingen oplegt.
Maar laten we dat toepassen op de huidige situatie, namelijk Brexit. Sinds Brexit besproken wordt, wordt er ook gesproken over een Brexit-buit. En er zijn veel financiële instellingen die nu op zoek gaan naar een plek buiten Groot-Brittannië, om er toch bij te kunnen horen, om die interne markt de voordelen daarvan te kunnen plukken. En dan zou het zo kunnen zijn dat landen, toezichthouders zeggen: kom naar ons. Door bijvoorbeeld soepele regels op te stellen. Wordt het aantrekkelijker om te zeggen: ik kies voor Duitsland, ik kies voor Nederland, ik kies voor Frankrijk, waar ze ook naartoe willen. Hoe bang bent u dat dat een race naar de bodem wordt?
Dat is precies zo'n risico waar we heel veel aandacht hebben aangegeven in de afgelopen jaren. We zien inderdaad dat er marktpartijen vanuit Londen die gaan naar verschillende steden in Europa. Ze gaan ook hier naar Amsterdam. We zien vooral dat de handelsplatformen kiezen vooral voor Amsterdam. We zien dat beleggingsfondsen vooral kiezen voor Ierland en Luxemburg. En waar de risico's dan zitten, is dat er lichte eisen worden gesteld aan die nieuwe vergunningen. En dat men zegt: u krijgt een nieuwe vergunning, zeg maar hier in het vasteland. Maar u mag al uw activiteiten in Londen laten. En de facto begint het dan een soort brievenbuslicentie te worden. En dat is natuurlijk hetgeen wat we willen voorkomen. Dat hebben we voorkomen door alle toezichthouders bij elkaar te brengen. Ze hebben elkaar gecommitteerd om de gevallen die ze krijgen, en het zijn er meer dan 200 zijn geweest, waarbij ze met elkaar die gevallen doornemen en zeggen: is dit aan de maat? Is dit voldoende? Zijn er voldoende bestuurders hier gelokaliseerd in het continent om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk een effectief bestuur is?
Maar als de AFM zegt: u bent welkom, komt allen. En u oordeelt, dat zou kunnen, dit is niet in het belang van Europa. Wie heeft er dan het laatste woord?
Nou, we kunnen in eerste instantie gaat het met zachte hand, met overleg. Want het is ook een technisch lastig probleem wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. U moet zich voorstellen, er is natuurlijk ook heel veel, zoals het heet, peer pressure. Je wil niet voor je collega's, want dit is echt een groep die elke 6 weken bij elkaar komt en die kent elkaar. Dus er is ook in dat opzicht druk van de collega's om aan de maat te zijn. Maar uiteindelijk, als het tegen de wet is, als het niet in overeenstemming is met de wetgeving, dan kunnen we ook echt een procedure starten tegen dat land. We beginnen ook eerst met het publiek te maken. In een aantal gevallen hebben we ook echt publiekelijk gezegd: deze toezichthouder in dit land is niet aan de maat op dit punt. Je kunt gewoon naar tabellen gaan waar we laten zien: dit land, en dat publiceren we ook, is handhaaft de regels niet op de juiste wijze. Maar uiteindelijk kunnen we ook echt een procedure beginnen.
Maar tegen het concurreren op regels, wat nu toch gebeurt, wat ook aan Britse zijde gebeurt. De City heeft dat ook al kenbaar gemaakt. Wij leggen de lat wat lager. Kunt u daar wat aan doen?
Binnen Europa hebben we daar maatregelen voor. Dat kan, zoals ik zeg, dat kan variëren van het aangeven hoe het zou moeten zijn, tot naming en shaming, tot het publiek maken van degene
maar
die
dat is wat u betreft nog zachte hand. Of moet je ook boetes opleggen?
Nou ja, als je het is publiekelijk maken is al vervelend. Dat vindt geen enkele organisatie vindt het fijn als er publiekelijk wordt gezegd: u bent onder de maat op dit punt. Want dan zullen vervolgens daar wellicht ook kamervragen over worden gesteld. De minister kan vragen stellen. Dus dat heeft. En vervolgens kunnen we ook. Uiteindelijk zou het ook mogelijk zijn dat we direct toezicht houden op de desbetreffende entiteiten. Maar natuurlijk een belangrijk punt voor Europa wordt: hoe gaat dat zometeen inderdaad met het Verenigd Koninkrijk als ze geen lid meer zijn van Europa?
Nee, die kunnen gewoon doen wat ze willen.
Dat wordt natuurlijk de grote vraag. Hè. Met het vertrek is de vraag aan het einde van het jaar. Hè, loopt die transitieperiode af. Tot het einde van het jaar moeten ze Europese wetgeving toepassen. De vraag is, wat gaat er daarna gebeuren? Gaan ze dan vooral afwijken? Hoe meer ze gaan afwijken, hoe minder hun toegang zal worden tot de Europese markt. Dus er zal natuurlijk een discussie, een onderhandeling op gang komen.
Dat is
over...
toch ook hun keuze geweest? Zij kiezen toch nu hun eigen richting bewust?
Dat zijn ook de meest recente politieke signalen. Dus in het begin was de vorige premier May, die was veel meer van we proberen dichtbij Europa te blijven. Nou, het is duidelijk dat de recentere en ook de Boris Johnson veel duidelijker zegt: we gaan eruit ook om af te wijken. Maar dan is het duidelijk dat ook de toegang tot de Europese markt veel minder zal zijn. Daar zal ook de consequenties voor zijn. Je kunt niet meedoen in de Europese kapitaalmarkt als je niet houdt aan de Europese regels.
Ik heb drie dilemma's voor u. Dat betekent dat we halverwege zijn. U moet kiezen. Achteraf kunt u nuanceren. Het financiële systeem is veel robuuster dan in 2008... of de risico's nemen ziender ogen toe?
Robuuster dan in 2008.
De Europese aandelenbeurzen blijven omhoog gaan... of er is te veel optimisme op de beurs. Het gaat binnenkort zeer snel naar beneden.
Ja, ik mag geen adviezen geven over beleggingen, maar wij waarschuwen steeds voor de gevolgen van de lage rentes voor de hoge waarderingen van aandelenbeurzen.
Groen beleggen breekt dit jaar echt door, of groen beleggen, dat is vooral een hype?
Het breekt echt door.
Laten we, u zei het net al, voorafgaand aan dit interview, monetair beleid, dat is niet mijn portefeuille, maar laten we toch kijken naar lage rente, want dat heeft wel degelijk invloed op terreinen waar u zich wel mee bezighoudt. Wat zijn de voornaamste risico's die u ziet?
Nou, het belangrijkste risico's van lage rentes is dat mensen heel weinig rendement krijgen op hun beleggingen. En dat ze dan op zoek gaan naar manieren om die rendementen te verhogen. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan bijvoorbeeld naar minder liquide producten. Men gaat bijvoorbeeld naar onroerend goed. Men gaat ook meer grotere schuldenlast aan. Dus het systeem probeert op allerlei wijze om toch nog wat rendement te krijgen. Om die lage rentes te compenseren. En waar zich dat in uit zijn, gewoon hele hoge waarderingen. Hoge waarderingen van aandelen, hoge waarderingen van onroerend goed. En de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er als een bepaald moment een correctie komt? En hoeverre is dan zijn financiële markten daarop voorbereid? En dat is natuurlijk hetgeen waar we vooral naar kijken.
Want uw antwoord dat de markt nu robuuster is, als je dit hoort en doordenkt, Dan zie ik dat niet helemaal.
Nou, het was een vraag, hè, of het nu robuuster is dan toen.
Maar goed, je moet altijd vooruit kijken.
Toen hadden we hele grote risico's. Tegelijkertijd is het inderdaad zo dat er zorgen zijn vanwege die lage rentes voor de hoge waarderingen. Waar toen het financiële systeem heel zwak op was, natuurlijk de banken die heel weinig eigen vermogen hadden, hele kleine buffers. En dat is natuurlijk echt wel veel beter. En wat ook veel beter is, is de informatie die we over financiële markten hebben, de inzicht in zeg maar de risico's, dat is veel beter sinds in de opvolging van de financiële crisis. Waar we vooral nu naar kijken is dat punt van die beleggingsfondsen. Een van de delen van de financiële markten die enorm gegroeid zijn in de afgelopen 10 jaar zijn vooral beleggingsfondsen. Die zijn zeer sterk gestegen. Waar we daar risico's zien is, stel dat er een correctie zijn en mensen willen hun geld eruit. Kunnen ze dan wel voldoen aan die verplichtingen?
We hebben de stresstesten uitgevoerd afgelopen jaar.
We hebben stresstesten uitgevoerd afgelopen jaar. We hebben natuurlijk de gevallen in het Verenigd Koninkrijk gehad vorig jaar, waarbij een aantal beleggingsfondsen, belangrijke beleggingsfondsen, waar ook consumenten in zaten, die niet konden voldoen aan hun verplichtingen.
Dat is niet per se geruststellend, ook die resultaten van die stresstest niet.
Die is de waar in het algemeen liet hij die stresstesten zien dat de meeste beleggingsfondsen aardig aan hun verplichtingen konden voldoen. Degene die vooral problemen hadden, ja, dat waren specifieke fondsen die beleggen in obligaties.
High yield obligaties. Ja, daar gaan mensen wel naar op zoek in de jacht op rendement.
Ja, dus dat is ook de reden waarom we daarvoor waarschuwen. En dit jaar samen met alle ze. Nog met alle 28 toezichthouders hebben we ook afgesproken dat er een extra aandacht wordt gegeven in het toezicht op die beleggingsfondsen. In hoeverre is er consistentie tussen hoe snel beleggers hun geld kunnen opvragen en de liquiditeit van hun beleggingen.
Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, heeft eind vorig jaar gezegd: die lage rente, wen er maar aan, dat gaat nog een jaar of vijf duren. Was zijn verwachting. Als dat zo is, wat betekent dat dan? Lopen die risico's alleen maar op?
Er zal die risico's. Kijk, we weten natuurlijk nooit. We weten uit Japan dat zo'n periode van lage rentes heel lang kan duren. Het betekent toch dat zo'n correctie altijd kan gebeuren.
Als je kijkt naar de overheidsfinanciën in Japan, dan kun je daar ook vraagtekens bij zetten natuurlijk.
Ja, en we weten ook dat daar natuurlijk het monetair beleid en ook de centrale bank een hele belangrijke rol speelt in het financiële systeem. Dus dat risico blijft en we zullen daar ook altijd scherp op moeten zijn in ons toezicht.
Er is trouwens wel sprake van een review. De ECB gaat kijken of het eigen beleid nog wel werkt. En zegt daarin, we kennen geen taboes. Verwacht u daar iets van?
Nou, zoals gezegd, dat is echt aan het. Dat is het monetair beleid. Dat is de ECB. Dat is zeg maar een collega van ons in het Europese financiële systeem. Dat is aan hun. En ik heb er alle vertrouwen aan in dat de nieuwe president. Dat zal zorgen voor een succesvolle review.
Maar heeft u. Belang bij is niet het goede woord. Maar zou u graag zien dat die rente politiek verandert, het rentebeleid?
Nou ja, dat gaat terug even naar het gesprek ook wat we hadden met
Corné van Zijl.
Ja, met Corné van Zijl. Dat het monetair beleid en de rentes worden wel deels bepaald door het monetair beleid, maar ze worden ook door heel veel andere factoren bepaald en niet alleen door wat centrale banken doen.
Want u gaf net aan Japan. Is dat nou met die vergrijzing die zij daar hebben, dat is eigenlijk ook ons voorland in Europa. Dus moet je dat niet veel weer als een soort gidsland zien? En daar al op, ja, zeg maar, eigenlijk al een soort proactief. Want u geeft het aan. U bent eigenlijk grotendeels reactief. Maar u zou graag proactief willen zijn.
Nou, in zoverre zijn we. Eerst nog even over de. Ja, we kijken dus inderdaad nu naar scenario's, zoals dat heet, waarbij de rentes voor zeer lange tijd zeer laag blijven. Dus onze scenario's kijken daarnaar. We kijken ook naar de risico's die dat geeft in de financiële markten. In de zin van reactief. Op dit moment zijn er een aantal gevallen geweest waar een aantal beleggingsfondsen in de problemen zijn gekomen. Dat is op dit moment nog zeer bescheiden, wat natuurlijk de vraag is. Kan dit een groter probleem worden? Of is het inderdaad in een aantal individuele gevallen, blijft dit beperkt tot een aantal individuele gevallen?
Maar het gevolg van die lage rente is dat geld zo ongeveer gratis is, ook voor bedrijven. Er zijn verschillende instanties, of nou de Wereldbank is, of de OESO of de IMF. Die hebben allemaal gewezen op het feit dat de schuldenberg groter is, en dan hebben we het over de schuldenberg bij bedrijven, dan voor de crisis. Dus dan kun je wel bij de banken de teugels hebben aangetrokken. Maar als die bedrijven op dit moment kampen met dat soort schuldenlasten,
nou ja, absoluut,
dan is dat toch een risico?
Ja, absoluut, absoluut. En ik zou ook veel liever hebben natuurlijk dat rentes. Het zou het leven van de toezichthouder op de financiële markten veel makkelijker maken als die rentes hoger zouden zijn. Één manier om beleggers natuurlijk te disciplineren is om ervoor te zorgen dat geld, ja, dat het wat kost om schulden aan te gaan. Want dat zorgt ervoor dat ze zeer scherp kijken. Heeft deze belegging zin? Wat voor rendement of deze aankoop heeft dat zin? Wat kan ik ermee doen? En in dat opzicht zou het gezonder zijn voor het financiële systeem als we een hogere rente hebben. Tegelijkertijd begrijp ik ook heel goed
maar
in
dus
welke problemen.
De risico's nemen dus toe bij lage rente. Dat
absoluut
is eigenlijk wat u hier zegt.
Dus vanuit puur geredeneerd vanuit de financiële markten zou ik liever hebben dat de rentes hoger zouden zijn. Maar tegelijkertijd, dat is niet mijn vak. Dat is het vak van de centrale banken. En die hebben natuurlijk een andere doelstelling. Die hebben de doelstelling van prijsstabiliteit. Ja. En ik vertrouw erop dat ze daarbij een monetair beleid voeren wat passend is.
Baart het u dan geen zorgen dat eigenlijk die knoppen waaraan zij proberen te draaien, dat de effecten eigenlijk uitblijven? Als ik toezichthouder zou zijn, zou ik daar wel wat, nou ja, wat fronsen van krijgen.
Nou, het is. Kijk, we hebben natuurlijk. Het monetair beleid heeft zeker een zeer goede positieve invloed gehad in Europa ten tijde van de financiële crisis. We hebben een zeer lastige periode gehad om te herstellen van de crisis. Het is naar mijn oordeel zeer goed geweest in die periode om lage rentes toe te passen. Maar zoals gezegd, het is nu aan. Dit is een beleid in handen van de centrale banken, niet van de toezichthouders op de financiële markten.
Nee, u krijgt alleen te maken met de uitwassen, de mogelijke gevolgen ervan.
Ja.
Nog even kort, want het is belangrijk, ook voor u en voor uw toezicht en ook voor veel beleggers, namelijk de kwestie duurzaamheid. En wanneer iets duurzaam is, is er sprake van greenwashing. Hoe kunt u daar toezicht op houden?
Nou, wat we natuurlijk zien is dat klimaatverandering, duurzaamheid zeer belangrijk is. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de financiële markten. Bijvoorbeeld een onderneming die publiceert regelmatig jaarverslagen, jaarrekeningen, moet de risico's aangeven. En klimaatverandering heeft natuurlijk gevolgen voor de waarderingen van ondernemingen, voor de prestaties van ondernemingen. En het is dus van belang is dat dat soort informatie goed is aangepast en goed die risico's weergeeft van klimaatveranderingen op die onderneming. Maar wat we daarnaast zien natuurlijk...
Is dat overigens nu al het geval? Dat u vindt dat die rapportage goed genoeg is of niet?
Nou, dat wordt steeds beter. Daar komt steeds meer aandacht voor. Er worden ook steeds strengere eisen aangesteld. Dus dat is een ontwikkeling waar we nu middenin zitten. Maar wat we daarnaast zien is dat er natuurlijk ook steeds meer behoefte is aan de belegger om niet zozeer te zien wat is het effect van het klimaat op de onderneming, maar ook de andere kant op. Wat is het effect van deze onderneming op het klimaat? Want beleggers willen daar rekening mee houden als ze gaan beleggen, in wat voor onderneming ze beleggen, wat voor financiële producten ze kopen, is dat ze een product kopen wat zeg maar aan de maat is in de zin van beperkte of geen negatieve invloeden op het klimaat. Daar is een belangrijke rol ook voor ons als toezichthouders. Want dat gaat over zorgen dat de uiteindelijke belegger de juiste informatie heeft. Is dat die informatie ook betrouwbaar is. En dat is een taak van ESMA.
Maar pensioenfondsen zijn degene die natuurlijk groot beleggen. Hè? Ik bedoel, het zijn niet individuele beleggers zoals ik. Die moeten ook rendement maken. Dus schuurt dat niet erg met elkaar dan?
Wat je ziet is, en zeker de Nederlandse pensioenfondsen lopen daarin voorop. Die zeggen, we zijn bereid, of we vinden het van belang om te kijken naar de beleggingen en de gevolgen van deze beleggingen voor het klimaat. En er zijn ook een aantal beleggers en aandeelhouders die bereid zijn om wat rendement op te geven als ze de zekerheid hebben dat het goed is voor het klimaat. Overigens, alle studies wijzen erop dat het gemiddeld genomen niet leidt tot mindere prestaties van de beleggingen.
Maar de grootste beursgang aller tijden staat nog altijd op naam van Saudi Aramco. Dat wel. We gaan. Ik wil het nog even gezegd hebben. We gaan naar de laatste vraag. Die gaat over uw belangrijkste beslissing. De belangrijkste beslissing in uw carrière. Dat mag zakelijk iets zijn, dat mag privé iets zijn. Wat bleek nu echt een kantelpunt?
Nou, de belangrijkste beslissingen zitten natuurlijk altijd op privégebied. Maar laten we dicht bij huis blijven.
Nou, ik ben heel benieuwd.
En het onderwerp van het interview. Het is een hele goede beslissing geweest om om te gaan voor de positie bij ESMA 9 jaar geleden. Het is, voor mij op dat moment was het echt wel een andere wereld waar ik in terecht kwam. Het was ook een wat meer politieke wereld. Met veel meer samenwerken met Europese Commissie, parlement. Maar het is een fantastische periode. Is het bij ESMA nog steeds natuurlijk een jaar te gaan. Maar dat is een hele goede beslissing geweest.
U zit binnenkort in het laatste jaar van uw termijn. Ik reken erop dat we u, voordat u afzwaait, bij ESMA nog een keer zien. Dank voor uw komst.
Absoluut. Dankjewel voor het interview.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Startups met een goed idee, boordevol ambitie. Ze presenteren zich iedere week in BNR Zaken doen. Vandaag Lisander Ramos van Skyflox en Helen Hissink van de Mayo Sisters, de plantaardige mayonaise. Ook aangeschoven is pitch-expert Peter van Meersbergen. Je gaat de startups beoordelen, van advies voorzien. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Elske Doe staat uiteraard ook nog altijd in de studio als mijn zakenpartner. Lisander, we beginnen bij jou. 60 seconden gaan lopen.
Laten we de luchtvaart een nieuwe taak geven voor onderweg. Stel, je hangt een sensor of een camera onder de buik van een vliegtuig en laat die tijdens de normale vlucht naar beneden kijken. Nou, dan creëer je data. Zit er iemand te wachten op die data? Nou, ja, want we worden steeds beter in het begrijpen en informatie halen uit dit soort data. Vandaar dat er ook steeds meer satellieten de ruimte in worden geschoten. Drones, ballonnen en noem maar op. Maar niemand kijkt er nog naar wat er elke dag al hangt. Namelijk de commerciële luchtvaart. Je kan daar ook data mee halen, mee creëren. En die data is van hoge kwaliteit, maar komt ook vooral heel vaak langs. En daar kan je heel veel mee. Je kunt je infrastructuur monitoren, bosbranden zien, vervuiling, rampengebieden. En dat is precies wat wij doen. Wij gebruiken een laag die er al is, maar waar nog niemand op die manier naar heeft gekeken. En daarom noemen we onszelf ook The Missing Layer.
En dat allemaal uitgelegd in een krappe 60 seconden, want ik hoorde gong nog niet. Peter, wat vond je ervan?
Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk, want het wordt nu nog niet gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel landen er niet op zitten te wachten dat er een vliegtuig met allemaal sensoren over een land heen vliegt. Die satellieten kunnen ze niet van doen. Hè, die vliegen vrij hoog. Ja. Maar het luchtruim is wel van een land, vaak.
Klopt. En dat is ook de uitdaging, laten we zeggen, om daar elk land van te overtuigen dat dat inderdaad heel erg handig kan zijn. En dat die data ook voor hen vaak heel interessant is. Dat het milieu of klimatologische of vervuiling of hun eigen rampengebieden ook in kaart mee kunnen brengen. Dus daar kan je ze vaak wel in elk geval interesseren. Maar vaak zijn de processen nog een beetje log en langzaam en hebben ze daar nog niks voor.
Maar wie zijn ze? Met wie zit je hierover om de tafel? Ze want is, dat lijkt me een interessant en moeizaam gesprek.
Nou, dat verschilt dus ook per land. Het ene land heeft daar een luchtvaartautoriteit voor. Bij een ander land gaat het leger erover. En ze hebben, dus elk land kan dat zelf inrichten. Hoe ze in dit geval luchtvaart of luchtfotografie indelen. Maar elk land heeft daar zijn eigen regels voor. Sommige landen hebben helemaal niks. Andere landen hebben heel veel.
En van wie is die data dan die jullie creëren? Is die van het land waar je ze oppikt? Of is die data dan van degene die voor jou het meest voor over heeft?
Nou, die data is allereerst van ons. Net als de data van de satelliet. Maar die verkopen wij dus aan klanten.
Ja, wie zijn die klanten? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Ja,
nou, dat verschil, daar zijn er dus ook heel veel van en heel gevarieerd. Je hebt bedrijven zoals olie- en gasbedrijven die hun eigen infrastructuur, hun pijpleidingen willen monitoren. Maar ook regeringen die bosbranden of in kaart willen brengen. Of de vervuiling van steden. Of de hoeveel warmer is een stad dan de omgeving. Agricultuur. Dus heel erg gevarieerd. En in al die gebieden proberen we dus ook klanten te werven of te zoeken en te zeggen van, zou je dit soort data interessant vinden? Dit soort andere data dan.
En die data die jij genereert, want op zich, ik kan me voorstellen, zo'n oliepijpleiding, dan moet je specifiek een vluchtlijn hebben die toevallig over die leiding heen gaat. Is die klant dan van jou, die gaat precies op die lijn die vliegtuigen uitrusten met sensoren? Hoe pak je dat dan aan? Stel je voor, ik ben een oliemaatschappij en ik wil dat.
Je hebt dus, het mooie is dat we hebben de simulaties gedraaid. Stel, je hebt één hele luchtvaartmaatschappij en ik heb overal camera's op die ene luchtvaartmaatschappij. We werken nu samen met Transavia. Stel, alle Transavia vliegtuigen hebben zo'n camera. Dan kan je bijna heel Europa elke dag wel zien. Dus omdat ze zo erg door elkaar vliegen, is de dekkingsgraad eigenlijk heel erg hoog.
Schiet het wel een beetje op. Ik las dat je aan de redactie hebt geschreven dat je over het concept nadenkt sinds 2014. Het is nu 2020. Ja. Het bedrijf is er sinds 2016. Ja. En je bent bezig met een pilot?
Ja, klopt. Het idee is ontstaan binnen de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie. Heeft tot nu toe geholpen om te komen waar we zijn. En we doen nu dus een pilot met Transavia, met hele grote partners uit de luchtvaartwereld en ruimtevaart. En volgende winter gaan we dus de allereerste vliegen.
Ja, wat is er dan de afgelopen 6 jaar gebeurd?
Nou, het overtuigen van elk land dus dat ze daar wat aan hebben. Het zoeken van klanten. We hebben feasibility studies gedaan. Die ook met partners en met luchtvaartmaatschappijen onderzocht. Hoe zou zo'n systeem er nou uitzien? Want het is technisch niet heel moeilijk. Maar het is nog niet gedaan. En dus je moet het zelf nog vorm laten geven.
Maar Transavia is een soort vakantievlieger. Ik bedoel, die vliegt niet over landen waar heel veel olie ligt. Dus waarom werk je niet met een meer mondiale luchtvaartmaatschappij?
Het is een Europees concept in beginsel. Dus we willen graag binnen Europa starten. En om het concept te laten zien dat het werkt, kan je het beste eerst laten zien dat je Europa goed kunt dekken. En er zijn al heel veel klanten of heel veel toepassingen die alleen al boven Europees grondgebied zouden werken. En is het ook makkelijker om Europese autoriteiten allereerst te benaderen en ze te overtuigen dat het.
Peter, we gaan volgens mij naar een record. Want er staat hier iemand naast je, die heeft 10 miljoen nodig.
Ja, Ja, dan zit je bij de kleine investeerders al niet meer goed. Vrij veel geld. Ik zou toch kijken naar een aantal subsidieregelingen, wellicht ook die van toepassing zijn op dit soort technologieën.
Ja.
De ESA is gewend om dit soort bedragen op te halen of gefinancierd te krijgen. Dus ja. Dat is ook wat dat betreft een goede partner. Maar ik zie wel een uitdaging om dit te schalen. Zeker als je echt meer landen wil gaan aansluiten. Dus elk land moet gaan overtuigen. En wat je met die data doet, dat is echt wel een uitdaging, denk ik. Dus ik ben benieuwd hoe lang, als je nu 6 jaar over een aantal landen in Europa hebt gedaan, of je dan straks nog heel veel langer bezig bent, als je bijvoorbeeld de Amerikanen moet overtuigen. En als je alleen Europa doet, kan ik me voorstellen dat die Europeanen zeggen, nou ja, blijft het binnen Europa. Maar als je ook Amerika doet, en ook Rusland doet, ja, ik wil niet dat die data kruislinks, dat willen veel landen dan waarschijnlijk niet.
Nee, klopt. Maar we hebben dus ook expres gekozen om, laten we zeggen, de moeilijkste toepassing. Want de optische, de camera's, de aardobservatie is degene die onder dit soort wetten valt. Maar je kunt er van alles mee doen als je ander type sensoren neemt, zoals multispectrale of dan heb je daar allemaal niet mee te maken. Dus we hebben gedacht, als we dit kunnen, dan kunnen we alle andere toepassingen, telecommunicatie of wat dan ook, kunnen we dan eigenlijk per definitie al. En de grote stap is, hoe kom je op een vliegtuig? Dat is nog best wel ingewikkeld. Dat moet je certificeren. En dat is eigenlijk wat heel lang duurt. Iets maken dat veilig aan een vliegtuig gehangen mag worden.
Bedankt voor je pitch en je toelichting. We gaan naar een heel andere tak van sport. Naar Helen Hissink van de Mayo Sisters. 60 seconden gaan nu in.
Nou, dankjewel. Ik ben Helen Hissink en samen met mijn zusje Martine zijn wij de Mayo Sisters. Uit liefde voor goed eten hebben wij 6 jaar geleden een traiteur gestart in Amsterdam. Halverwege vorig 2018 hebben wij onze eigen mayonaise ontwikkeld. Mayonaise met ei. En daar werd zoveel naar gevraagd dat we konden er bijna niet meer aan. We hebben een fabriek gevonden die dat voor ons heeft ontwikkeld. En halverwege vorig jaar hebben we een ontwikkeling gedaan om een plantaardig te maken. Dus het ei eruit te halen en daarvoor iets anders erin te stoppen. Maar wel met dezelfde smaakbehoud, zoals het lekkere Franse zuurtje en het romige van een echte mayo. Nou, dat is gelukt. Afgelopen januari hebben we gepitcht en gelanceerd op de Horecava. Daar is heel veel tumult onder ontstaan. Wij presenteren de mayo als plantaardig en niet als vegan, want we willen eigenlijk niet in de veganistische vegan hoek, want het is een mayo voor iedereen.
Er is 60 seconden voorbij voor je het weet. En dat is nu al het geval namelijk. Maar we gaan erover doorpraten, zeker weten.
Okay.
Peter, eerst jouw voorlopige oordeel.
Ja, waarom? Waarom is er zo'n behoefte aan mayo? Mayo is een product met ei, dat is toch gewoon...
Dat klopt,
waarom
ja.
Wil je iets namaken...
Nou nee, het is niet zozeer namaken. Het is een product eigenlijk opnieuw uitvinden, maar dan zonder ei. Omdat er de veganistische en vegetarische wereld enorm in opmars is, de plantaardige wereld. Het product is ook duurzamer, want bij productie wordt er 83% minder water gebruikt om het product te maken. En hij is ook nog eens een keer 25% minder...
Ja, en ik heb net, vlak voordat we de studio inliepen, ik heb hem geproefd. En hij smaakt echt naar goede mayo.
Ja, lekker is dit. Ik zie nergens een potje, dus ik moet het...
We hebben flesjes meegenomen, dus dat komt goed.
Dat komt goed.
Maar inderdaad, ja, hij is ook heel erg lekker gebleven. En godzijdank.
En dan heb je heel veel mayo-producenten.
Ja.
En die zien toch ook al die markttrends? Waarom heeft er dan niemand bedacht van...
Nou, het gekke is, die van ons is zo speciaal omdat die zonder suiker is. Zonder gluten en zonder lactose. En bij de meeste mayonaises, ik zal geen merken noemen, zit... Of een van de twee, of een van de drie. En meestal altijd suiker. En dat hebben wij er allemaal uitgelaten, want wij vinden dat niet nodig. Vandaar dat we hem ook dat lekkere Franse mayo noemen.
De concurrentie is aan het slapen.
Wat zeg je?
De concurrentie is aan het slapen.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik denk het niet. Maar
of mensen hebben niet altijd behoefte aan een lekker Frans zuurtje.
Dat kan ook, want je hebt mensen die zijn liefhebbers van frietsaus met suiker. Maar we hebben toch op de Horecava echt wel gemerkt dat we een enorme slag hebben uitgedeeld.
Waar verkoop je die?
Bij ons in de winkel. Er is een zaak op het Gelderplein in Amsterdam. En we zijn nu met de foodservice bezig. En er komen volgende week emmers binnen. Want we hebben een aantal aanvragen voor grote frietboeren en foodtrucks die met onze mayo aan de slag gaan. Want je hebt geen andere mayo meer nodig. Je hebt namelijk deze mayo. En die is ook lekker voor degene die met ei gewend zijn. Want je proeft bijna...
Maar mag ik heel even, want ik heb net een kardinale fout gemaakt door te zeggen dat jullie veganistische mayo zijn.
Ja.
Jullie zijn plantaardige mayo. En
nou,
we zijn nu 5 minuten verder en ik weet toch nog steeds niet precies het verschil.
Nou, er is niet zoveel verschil. Het is maar meer hoe je het vertelt en verkoopt. Als je de vegetarische, veganistische hoek opzoekt bij een biologische winkel, een ecoplaza, een markt, dan zit je in een hoek waar ik als niet-vegetariër niet zo snel zal kijken. En de bedoeling is dat wij met dit merk in het schap staan straks en in het tussen de veganistische, vegetarische merken en de gewone merken. Vandaar dat ook ons label knaloranje is en niet groen of geel.
Maar zit nou het verschil in dat ik dan mayo koop zonder suiker?
Ja, en zonder ei. En zonder lactose en zonder gluten.
Maar mayo eet, tenminste ik eet dat misschien 1 keer per maand.
Ja.
Dus wat is dan de potentie? Ja, ik ben misschien een slechte consument voor jou dan, maar...
Nou ja, dat denk ik wel. Maar de potentie is dat de mayo-markt niet stilstaat. Dat merk je ook aan de firma Hellmann's en andere...
Die is allemaal komen met wat zij zeggen veganistische mayonaise.
Precies, maar daar zit suiker in. En doet Rémy Allait doet dat ook. En Jean Baton doet dat ook. Maar goed, dat zijn allemaal merken, daar kun je wat mee. Alleen wij hebben besloten om dat Franse zuurtje te behouden. Houden, waardoor je niet in die suiker hoeft terug te vallen.
Dus dat is het grote verschil.
Dat is het grote verschil, ja.
Ja. Nou hebben we net iemand gesproken die had 10 miljoen nodig.
Ja.
Daar kan je best wel wat mayonaise van maken, denk ik. Mayo, moet ik zeggen.
Ja.
Hoeveel heb jij nodig en waarvoor?
Nou, we zitten nu op een begroting van ongeveer 50.000 euro. Dat hebben we nodig voor sales en marketingactiviteiten. We moeten het product kunnen opschalen, we moeten het kunnen financieren, we moeten het kunnen leveren. We hebben mensen nodig, want we hebben nog steeds een winkel waar we dagelijks in staan. Dat kan niet alle twee meer, je kunt jezelf niet in twee stukken delen. Dus daar zijn de financiën voor nodig, voor de komende jaar.
Ja, ik zou het crowdfunden. Want voor mij heb je in de winkel heel veel fans van je huidige mayonaise.
Ja.
En als die allemaal 10 euro inchippen, dan denk ik dat je deels nog bent.
Ja, toch dan... is dat niet zo.
Want heb je het al geprobeerd?
Ja.
Hey Peter.
Ja.
Waar heb je het geprobeerd?
Oh, ik denk dat weet je wel.
Nee.
Bij Crownabout Now, en dat is niet volgekomen. Dat heeft twee redenen. We zijn vorig jaar november begonnen. En toen hebben we eigenlijk 2 weken stilgestaan met kerst en oud en nieuw. En dat heeft ons wel genekt, want we waren op 81%. En we hadden gewoon nog 14 dagen nodig. Maar, maar daarom niet getreurd, want er staan genoeg andere investeerders inmiddels op de deur te kloppen die graag aan tafel willen.
Oh.
Dus
het komt goed met die
50.000
euro.
Het
is eigenlijk al geregeld.
Het komt absoluut goed.
Ja, ik vroeg me nog wel af over jullie merk en het ambacht dat je uitstraalt.
Ja.
Maar de productie is in handen van een heel groot internationaal opererend bedrijf, Solina.
Ja.
Hoe groot is de kans dat die de boel overnemen? Of dat die toch nog zeggen, we gaan het anders doen?
De Solina is een private label fabriek. Dus daar hebben contracten mee uiteraard afgesloten. Die mogen niks met onze mayo doen. Sterker nog, we hebben nu opdracht gegeven om onze piripiri plantaardige mayonaise te ontwikkelen. Want we maken ook een eigen piripiri blend. Die zijn ze, as we speak, nu aan het uitproberen. Als tweede merk naast de gewone plantaardige. En ja, zij hebben geen ambitie om daar iets mee te doen. Want dat is niet hun métier. Zij zijn echte private label makelaar.
Peter, wat is jouw slotconclusie?
Nou ja, het product heeft klanten. Dus er is
zeker
een vraag naar. En er is heel veel bezig in die veganistische markt. Er mogen plantaardige markten.
Ben je het verschil groot genoeg?
Nou,
veganistisch plantaardig?
Je moet het heel goed positioneren. Dat verschil tussen plantaardig en veganistisch, dat zie ik zelf niet zo. Maar ik zit dan meer aan jouw kant. Ik ben niet vegetarisch. Het belangrijkste. Als grote partijen dat product gewoon gaan verkopen. Je bent in gesprek met Friedhoes bijvoorbeeld.
Ja.
Dan krijgen we zelf fans. En die heb je nodig.
Die gaan deze zomer de maaien op de voetdrugs voeren.
En er zit een groot gat tussen de 10 miljoen aan deze kant en de 50.000 aan die kant.
Ja.
Vorige week kwamen hier ook mensen pitchen met financieringsbehoeften van een paar ton. En er was een andere beoordeler van de pitch die zei, denk gewoon groot. Als je nu 50.000 euro nodig hebt, moet je eigenlijk al pitchen voor 2 ton.
Als geld niet nodig is, niet nodig. En als je te veel geld hebt dat je nodig hebt, is het vaak duur geld. Want je staat wel een deel van je bedrijf vooraf.
Ja.
Goed, een laatste advies. Dank voor jullie komst.
Dankjewel.
Ellen Hissink van de Mayo Sisters en Lisander Ramos van Skyvlogs. En uiteraard ook Peter van Meersbergen. Fijn dat je er was. Wil je nou ook komen pitchen? Het kan je veel opleveren, van 10 miljoen tot 50.000 euro. Mail dan naar zaken@bnr.nl.
BNR op je bek.
We gaan in een vliegende vaart door, want ondernemen, dat is veel meer dan successen vieren. Ook tegenslagen horen erbij en daar hoor je vaak wat minder over. En daarom bespreken we in BNR Zaken doen ook wel eens de grootste bloopers van ondernemers. Onder de noemer BNR op je bek is vandaag de gast Rama El Mouden van MIS Dienstverleners. Welkom, fijn dat je er bent. Niet voor het eerst,
nee.
Maar wel voor het eerst om zo openlijk in ieder geval te spreken over iets wat niet helemaal goed ging. Een keer dat je op je bek ging. En dat gebeurt dus ook als je prijzen hebt gewonnen voor je ondernemerschap. Want dat heb jij ook gedaan.
Ja.
Wanneer ging het mis?
Uit mijn hoofd weet ik het niet meer gelukkig, hè, maar het is al lang geleden. Ik denk in een eeuwwisseling, in 2001 volgens mij, in die richting. Ik weet nog dat ik nog met gulden werk.
Guldentijdperk,
dus,
ja.
Dus, maar ik denk, het heeft niks met prijzen te maken of met... Het heeft gewoon te maken dat iedere ondernemer gaat een keertje gewoon op zijn bek. En gaat een keertje in de moeilijke situatie. Als je dat niet hebt gehad, dan... Nou, ik praat met heel veel ondernemers. Maar de kracht is... Hoe kom je eruit?
Dat laten we toch nog eventjes, voordat we weer daar de kracht uitputten... terug naar dat moment, het kan 2001 zijn geweest. Wat gebeurde er?
Nou, het gebeurt gewoon dat ik niet heb opgelet. Want ik ben eigenlijk grootgebracht door de gemeente. En ik heb er echt heel veel klanten. Ik denk zelfs 80% van de overheid gelden. En ik heb niet opgelet. En zij waren met aanbesteding, met samengaan... alle gebouwen bij elkaar, alle scholen bij elkaar. En ik denk, nou ja, dat kan nog even duren. En dat ging niet. Zo,
ze wilde het aanbesteden, dat was eigenlijk de grote verandering.
Ja, ze gingen
daar had je dan voor moeten intekenen.
Ja, want toen ik contract sluitte met die klanten, waren allemaal individueel. En uiteindelijk heb de gemeente, die heeft mij eigenlijk grootgebracht, maar die was ook bezig om mij een stuk te maken. Die hebben al die gebouwen, iets van 430.000 vierkante meters bij één klant, bij één opdracht. Ja, nou, dan raak je gewoon je bestaande klanten kwijt.
Maar kennelijk hebben ze het wel aangekondigd, wij gaan op een gegeven moment aanbesteden.
Nee, dat hebben ze niet gezegd. Ze hebben alleen gezegd dat de gemeente bezig om die aanbesteding. En ze hebben ook gezegd dat de scholen niet meer zelfstandig kunnen. De basisscholen, omdat ze 5000 leerlingen. Dus ze waren wel mee bezig, maar je weet nooit. Ik heb gewoon niet opgelet.
Ja, je dacht gewoon, het zal mijn tijd wel duren.
Het kan nog even duren. Dus,
toen bleek het toch in één keer sneller te gaan dan je dacht.
Ja, en toen waren we echt in de paniek. Want als je dan in één keer in mijn opvang, toen de tijd, 3 miljoen gulden kwijtraakt. Ja,
want de opdracht ging naar iemand anders die zich had... gemeld voor de
grote jongens naar grote jongens, ja. En we hadden ook niet zo'n ervaring om te zeggen... ook we doen ook mee, die ervaring hebben we nu wel. Hè. Maar we hebben gewoon iets opgelet. En kijk, de buitencontracten, mensen die op de werkvloer zijn... die leveren geld naar de organisatie. Die mensen die op kantoor zijn, die zijn ook belangrijk. Maar die kosten alleen geld. Dus op een gegeven moment ben je dan in de paniek. Wat ga ik doen? Ga ik mensen ook ontslaan? Nou, als je dat gaat doen, dan gaat het allemaal naar de tamtam. Hè, naar buiten. En
ja, maar je mist een 3 miljoen gulden. 1,4 miljoen euro voor de mensen die dat niet hebben meegemaakt.
Binnen een jaar, niet direct.
Nee, maar goed.
Gelukkig, voordat het jaar sluitte, hadden wij weer een klus gekregen. Dus dan konden wij die pijn een beetje verzachten. Maar wat doe je dan? Je moet natuurlijk niet bij de pakken gaan neerleggen en even zitten janken. Dus dan ga je gewoon kijken...
Heb je dat helemaal niet gedaan?
Nee, een paar dagen misschien, hè? Een paar dagen, echt niet meer dan. Ik heb zo'n compliment gekregen, zowel voor de bank aan van mijn accountant. Hij zegt, chapeau, Rahma. Dus binnen kortste tijd had ik gewoon een bezuiniging gerealiseerd. Gepland natuurlijk, niet zelf. Voor 4 ton. En daar hadden ze echt gezegd, Rahma, dat is ongelooflijk.
Heb je nou weer afscheid genomen van mensen of niet?
Nee,
eigenlijk.
Nee,
dus je hebt 4 ton bezuinigd?
Ja, ja.
Zonder dat er mensen hebben hoeven te bloeden?
Nou, er waren mensen die eigenlijk hun contract verliep. Ik heb niemand ontslaan. Dus als je een directeur zijn contract niet meer verlinkt... ja, dat levert hij natuurlijk ook gelijk 130.000 of zo. Ik weet
zo.
Niet precies. Ja,
maar jij zegt dus, ik zat heel erg op die overheid.
Ja, heel veel.
Die werken dus allemaal met aanbesteding. Ja. Ik hoor van diverse ondernemers dat hoofdpijn geeft, dat aanbesteden. Ik neem aan dat je...
verschrikkelijk.
Dat je nu toen dus ook meer bent gaan diversificeren,
ja,
zeg maar.
Ja.
Dat is natuurlijk het risico. Nu,
ja, ik hou per jaar mijn klanten. Hoeveel van dit? Nee. En ik ben niet meer afhankelijk van hun. En ik heb heel veel vaardigheden ook ontwikkeld binnen de aanbesteding. We kregen altijd scoren. Maar die vaardigheid had ik ook niet. Het is een specialistenwerk. Ja. En het is verschrikkelijk. Maar ja, je hebt te maken. 40% denk ik ongeveer aan 50% van onze omzet zit in de aanbesteding of bij intermediairs. Dus je moet die vaardigheden gewoon krijgen. Het zijn vaak klanten ook voor iets lange periode. 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Ja, en dan op een gegeven moment de kans is heel klein dat je daar blijft. Maar we hebben dus door die ellende die we hebben meegemaakt... zijn we eigenlijk heel goed eruit gekomen. We hebben gekeken naar die kosten en de inzicht die we in de kosten hebben gecreëerd. Hoe wij naar de kosten kijken toen de tijd uit de paniek... passen wij nog steeds door.
Is dat niet veel moeilijker op het moment dat het weer beter gaat? Want als het slecht gaat, moet je de tering naar de nering zetten natuurlijk. Ja. Hè? Moet je ieder dubbeltje omdraaien. Ja. Nu we toch nog in het gulden tijdperk zitten.
Ja,
maar dat wordt lastiger, neem ik aan, als het gewoon weer voor de wind gaat.
Nee, nog steeds. We hebben geleerd hoe je dus je kosten in de gaten moet houden. En je gaat analyseren. Dat is gewoon een leerproces. En dat gebruiken we nog steeds. Daar zijn we heel blij mee. Want je kunt wel zeggen, ja, alles gaat goed. Maar uiteindelijk heb je altijd geld nodig om te kunnen investeren of te innoveren.
Maar je wordt wel op scherp gesteld.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
En je raakt soms niet is dat wel nodig.
Je, op dat moment, als je in een paniek komt situatie, hè, en dat komt echt, dat weet je ook, dan moet je je creativiteit als ondernemer gaan gebruiken. En niet gewoon, want jij moet het oplossen. Niet de bank, niet de accountant, niet je broer. Jij moet het zelf gaan oplossen. Nou ja, en als je dat oplost, dan ben je apentrots. Nou ja, dan ga je gewoon door. Dus een heleboel mensen zeggen, oh, we durven. Het is soms een beetje taboe bij de ondernemerschap. Men wil niet praten. Maar als je onderling zonder microfoon zit, dat ze zeggen, ach, graag, maar ik heb nog erge dingen gemaakt. Ach, graag, maar ik heb nog erge dingen. Dus overal.
Ben je daar dan nog een keer echt grandioos de fout in gegaan?
Ja, nog één keer.
Oh, jammer dat ja, we daar dan niet, geen tijd voor hebben.
Maar dan niet over me niet opgelet, maar gewoon doordat je een keertje belasterd wordt binnen.
Ja, dat is gewoon omdat je misschien te goed van vertrouwen was.
Ja. Dat is ook een keertje gebeurd. Maar daar leer je ook van. Dus maar verder zijn we heel gelukkig en gezond.
Het is goed om even die andere kant te laten zien. Hè? Want veel mensen zien natuurlijk alleen maar de glanskant.
Ja.
Nee, we zijn er mee bezig.
Zonder wrijving geen glans, Thomas.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Rachma Elmoudin van MS Dienstverleners. Dank voor je eerlijkheid, voor je openheid. En de volgende keer dan graag iets over die andere fout. Ja. Die komt eraan. Tot de volgende keer.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Brancheclubs laken de aanpak van ZZP'ers rondom schijnzelfstandigheid en op vakantie gaan en tegelijkertijd aan je bedrijf werken. Werkt dat een workation? We verkennen de mogelijkheden zometeen met het ondernemerspanel. Dat bestaat uit Erik Pekel, oprichter van AHA, Bureau voor Live Communicatie. Ronnie Overgoor, dagvoorzitter en oprichter, eigenaar van 7DTV. Moet ik op zijn Nederlands
zeggen?
7DTV. Zoveel veranderd al. En mijn zakenpartner is Elske Doets, eigenaar van Doets Reizen. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Erik, jij mag beginnen met wat precies? Jouw laatste nieuws, eigen nieuws.
Ja, eigenlijk is het het eigen nieuws van komende week in plaats van deze week. Want Integrated Systems Europe wordt nu opgebouwd in de RAI. Dat is het grootste evenement wat in Nederland plaats heeft. Maar voor de laatste keer. Dus komende week stroomt Amsterdam nog meer over dan normaal van buitenlandse bezoekers. Maar dit keer die allemaal geïnteresseerd zijn in AV-technologie. En volgend jaar moeten we dat evenement missen, want nu al hebben ze allemaal tenten bijgebouwd.
Je bent betrokken bij het evenement, vermoed ik, of
hallen,
niet?
Zeker. En volgend jaar past het echt niet meer. Dus dan gaat het door naar Barcelona.
Een AV?
Ja, dus audiovisuele technologie. Dus alles wat met schermpjes te maken heeft. Maar, en met beamers en geluidssystemen. Maar dan voor de professionele wereld. Dus alles voor in vergadercentra, congresgebouwen, theaters. Die hele wereld komt komende week samen in Amsterdam.
Maar die rij is te klein. Wil je nou eigenlijk ook zeggen dat er onvoldoende goede evenementlocaties zijn om een serieus evenement te organiseren in Nederland?
Nou ja, blijkbaar wel, want daar hebben ze natuurlijk goed naar gekeken. En ik denk internationaal dat de RAI voor internationale evenementen het meeste en het grootste te bieden heeft in Nederland. Groter kan niet, centraler kan niet. Het is natuurlijk heel dicht bij de luchthaven ook. Daar wordt het altijd om gekozen.
Doe je iets voor de RAI of zo? Maar doe je
iets voor dat evenement en iets voor de RAI? Ja,
echt, hè? Ja, oké. Okay.
Maar Ronnie, want jij komt ook in deze circuits natuurlijk. Ja. Is er buiten de RAI niks groters geschikt voor een internationaal evenement in Nederland?
Dan moet ik hard nadenken. Dan wordt het lastig. Denk ik, als totaal venue die alles kan bieden voor grote congressen, dan is de RAI eigenlijk wel. Maar ja, groot is relatief. En als je kijkt naar sommige events in Duitsland, hè, waar je zo'n IT-event hebt met 25 hallen. En in Amerika, dan is de RAI best wel weer klein. Alleen ja, je ziet de locatie hier in Amsterdam echt veel uitbreiden, kan ook weer niet. Dus misschien moeten we een plateau in de zee knallen en dan daar even gewoon 10 keer de RAI neerzetten. Dan kunnen we internationaal concurreren.
Dan ga je toch gewoon lekker naar Barcelona?
Ja.
Ja, dat is wat er gaat gebeuren. Ja. En waarschijnlijk gaan we mee ook. Voor een deel inderdaad. Ja.
Ja. Ja.
Wat is jouw nieuws, Ronnie?
Heb je
nog een congres gehad laatst?
Meerdere. Maar dat is mijn nieuws niet. Nee, mijn nieuws is, ik heb een dingetje met Shell. Dat wil ik even met jullie delen. Je ziet tegenwoordig heel veel grote organisaties, die moeten allemaal groen worden en zo, en duurzaam en zo. En dat doen ze dan heel erg makkelijk, vaak, door het overnemen van groene bedrijven. Zo heb je Van der Bron, die heeft zich verkocht aan Essent. Je hebt de vegetarische slager van Jaap Korteweg, gekocht door Unilever. Dat zijn prima methodieken om, ja, ik wil het geen greenwashing noemen, maar in één keer, poem, dan zijn ze van, oh, dan zijn we goed bezig. Zo heeft Shell, die heeft New Motion overgenomen. Nou, Rijk Elektrisch sinds een jaar, en ik vind mezelf heel tof, weet je wel, dat ik zo groen ben en zo.
Maar ja.
En luister nou, en New Motion, die heeft dan van die heeft zo'n laaddruppel, weet je wel, die aan je sleutelbos doet. Daar kun je laadpalen mee aan en uitzetten. En dat is heel mooi groen, met zo'n hartje erin en zo, allemaal tof. Dus dan had ik een tijdje geleden wel vernomen dat ze overgenomen werden door de Shell. Ik denk, ja, het zal wel. Maar mijn laaddruppel was kapot. Dan kreeg ik vorige week een nieuwe, en die was van Shell. Gewoon geel, met zijn logo erop.
Het schelp erop.
Dat voelt niet goed.
Alles wat je niet wil.
Nee, maar dat voelde, precies, dat voelde niet goed. Dus ik heb een mailtje gestuurd, en het met die vraag van, joh, hebben jullie nog New Motion druppels, weet je wel? Want ik voel me niet zo blij met die Shell. Toen kreeg ik een reactie, wellicht is het een oplossing voor u om uw laaddruppel te vervangen voor een laadpas die u in uw portemonnee kunt verbergen. Dat was het antwoord.
Ja, daar hebben ze wel over nagedacht, maar ze hadden beter al eerder na kunnen denken. Hè? Want
dat is mijn ik heb geen uitleg gekregen van New Motion en al helemaal geen communicatie vanuit Shell. Dus ik heb een boodschap aan al die grote partijen. Het begint pas bij het overnemen van zo'n partij. Zorg nou dat met name de klanten van die partij die je overneemt, dat je die meeneemt in je intenties. Nogmaals, dat is een andere discussie, in hoeverre dat soort bedrijven het ook echt menen. Maar als dat zo is, laten we er even vanuit gaan, betrek mij dan in dat proces en confronteer mij niet al te snel met een laaddruppel met het logo van Shell.
Al die bedrijven die hier ook te pas en te onpas komen, die beweren allemaal dat er afspraken zijn gemaakt over hun eigen strategie, hun eigen koers, die ze gewoon mogen blijven volgen.
Is this as usual?
Nou, nee, maar dan zou ik zeggen, als dat dan zo is, en dan kun je dat ook aan de buitenwereld laten zien, door in ieder geval je eigen druppel te handhaven.
Ja, maar het is iets te snel. Ja. Het is net even te snel. Ja, ik heb online meteen gaan zoeken naar hoesjes laaddruppels. Dus nou, voor alle mensen die een start-up willen beginnen, die is er nog niet. Maar snap je wat ik bedoel? Het voelde gewoon niet lekker. Nee. Dus ik vind het niet fijn om zo'n Shell dingetjes te vroeg. Ze moeten het eerst even waarmaken voor me. En dat doe je op andere manieren dan mij meteen een laaddruppel in mijn mik te douwen.
Ai, je moet hem ook niet in je mik douwen. Nee. Elske.
Ja, ik ben mentor bij NL Groeit. Dus dat betekent dat ik allerlei bedrijven begeleid. En gisteren had ik contact met een van mijn mentees. En zij zit in de verpakkingen. En eigenlijk alles wat zij maken, wordt in Wuhan gemaakt. Dus dat is nu wel een groot probleem.
Fabriek van de wereld die stilstaat.
Ze hadden een beetje het idee van, precies ook nog naast die markt. Maar goed, dat is al wel een heel erg groot toeval. Maar zij dachten van, nou, dat gaat volgende week wel weer open. Ik zeg, maar heb je ook nagedacht over alternatieven? Want dit gaat gewoon nog wel een tijdje duren. Dus ik zeg, ik zou niet wachten tot maandag. Ik zou nu gewoon gelijk in, dus dat vind ik
maar
wel opmerkelijk.
Dit is de crisissituatie natuurlijk. Dan moet je gewoon je productie verplaatsen van A naar B. Heb je al verder contact met haar gehad? Is ze op weg naar B?
Ja, zeker. Ze hebben dus gisteren, naar aanleiding van mijn advies, hebben ze gelijk alternatieven in werking gezet. Maar ze hadden even een drempeltje wat ze moesten nemen. Ze wilden nog wachten. Ik zeg, nee, je mag niet wachten. Je moet echt in actie komen. Maar ja, dat geeft wel aan. Die afhankelijkheid is natuurlijk enorm groot van allerlei spullen die wij ook hier in supermarkten kopen. De verpakkingen komen ook grotendeels uit China.
Maar is het dan slim om te gaan verdelen? Om te zeggen van als je draait op verpakkingen, jouw businessmodel, en je zegt van ik produceer ze niet op één plek, maar precies, op drie of vier, zodat als er wat gebeurt bij één, dat je...
Ja. Ja.
Sowieso, spreiden.
Precies. Ja.
Spreid je kansen, spreid je risico's.
Ja. Ja.
We hebben een nieuwe staatssecretaris, twee zelfs, van Financiën. Hans Velbrief gaat over de Belastingdienst. En hij heeft een entree gemaakt die niet onopgemerkt gebleven is. Hij gaat nu met de branchevereniging uit de bouw en in de zorg meer vat proberen te krijgen op schijnzelfstandigheid en ontduiking van loonheffingen. Maar woensdag kwamen er al reacties van vertegenwoordigers vanuit de bouw en de zorg. Die zeggen dat ze als door een wesp gestoken zijn door de plannen van Velbrief. Want hij gaat dus ander toezicht
houden. Erik, ik ken jou als iemand die dan even kijkt naar wat er daadwerkelijk in die voorstellen van Velbrief staat. Snap jij de verontwaardiging? Ik besteed het even uit aan jou, hè?
Ja, nou, de verontwaardiging kan ik wel begrijpen. Maar aan de andere kant kan ik ook heel goed begrijpen dat je iets moet met die situatie. Dus ja, dat hij hier meteen mee aan de slag wil. Ik zag voorbij komen dat er een record aantal ondernemers staat ingeschreven nu. 1,85 miljoen ondernemingen. En er zitten natuurlijk heel veel van die ZZP'ers bij. Ook in de zorg en ook in de bouw. En dat is waar deze eerste actie dus op gericht is. Dat ze daar willen gaan kijken. Helemaal in lijn met die gedachte van de commissie Borstlab. Van eigenlijk zitten er veel ondernemers tussen die niet echt ondernemer zijn. Ja. En daar moeten we iets mee. Daar moeten we ook iets van vinden. En ja, dat vind ik niet gek gedacht. Omdat juist die twee branches altijd worden aangehaald als voorbeeld. Van eigenlijk vooral de crisistijd. Dat daar mensen op vrijdagmiddag nog in loondienst waren. Een gesprek voerden. Op maandag terugkwamen als ondernemer. En hetzelfde uitbetaald kregen, maar dan op factuur. Maar wel zonder dat er nagedacht is over hun pensioen. Zonder dat er nagedacht is over ziektekosten of ziekteverzuimverzekering. En ja, dat is toch wel echt een groot verborgen risico. Ik vraag me af of al die mensen
deze brancheorganisaties heel bewust van zijn. De aanpak is niet meer gericht op werkgevers die mensen in schijnconstructies duwen. Wat jij zegt, ja. Vrijdag heb je vast contract, maandag ben je ZZP'er. Nu wordt de ZZP'er gepakt die niet eens van vast contract wil. Ja. En mensen die dus autonoom willen kunnen beslissen, mensen die diensten willen kunnen weigeren.
En dat ben ik helemaal met ze eens. Hè. Je moet juist kwaadwillende werkgevers moet je aanpakken. En niet die kwetsbaardere groep ZZP'ers. Plus dat je ruimte moet laten voor echt ondernemerschap. Want natuurlijk zitten er ook in de bouw en in de zorg heel veel ZZP'ers tussen die heel goed snappen wat ze aan het doen zijn. En die heel erg zich bevrijd voelen. En de ene dag daar werken, de andere dag daar. Zich heel specifiek hebben gespecialiseerd. Ja, dat is gewoon waar dat hele ondernemerschap voor bedacht is. En waar dat voor staat. En daar moet absoluut ruimte voor blijven. Ja. Maar ik verwacht dat als je er dus heel zorgvuldig naar gaat kijken, dat die ruimte er ook altijd zal blijven.
Erik, ik wil graag even reageren. Want kijk, ik denk dat je ook moet accepteren dat dingen flexibeler zijn. En ik vraag me nou af of de overheid nou echt zo bezorgd is over die mensen, of meer bezorgd is over het geld wat niet binnenkomt bij hen. En daar ben ik dus. En waarom moet je dat dan weer dicht timmeren?
Ik ben het met je eens. Ik vind het wel overigens een probleem. Hè, want we zien dat de collectiviteit staat onder druk. Hè, waarbij we ooit een tijd hadden dat allemaal netjes geregeld was. Kijk, loonheffingen worden ook de AOW uitbetaald. Weet je? Dus dat is waar de staatssecretaris naar aan het jagen is. En dat irriteert mij ook. Want ik zeg, kom met oplossingen. En natuurlijk is die commissie Borstlab bezig. Maar het is ook allemaal heel abstract. En het is ook allemaal heel complex. Maar kom nou eens met een model naar de toekomst toe. Want ik denk aan de andere kant dat je gewoon niet kan ontkennen dat die behoefte aan flexibiliteit er is. Dat gezegd hebbende, mijn zoon is 22, personal trainer, ook kan nergens aan de bak.
Is dat jouw geheim?
Nee, maar hij is freelancer, dus heeft een eenmanszaak gestart, verdient prima, maar heeft geen reet geregeld. En dat vind ik geen fijne situatie. Dus ik kan me ook voorstellen, en nou zal het wel een heel communistische gedachte zijn, maar dat je bijna een soort van, als je echt ondernemer bent, dan moet je ook aan een aantal zaken voldoen. Ja, en iedereen kan nu morgen ZZP'er worden en die verdient 20.000 euro per jaar. Ja, en dan ga je het allemaal niet meer rooien.
En ik denk dus dat vooral op dat punt de overheid wel degelijk zich zorgen maakt. Want als er straks een hele generatie komt die gewoon niet over pensioen heeft nagedacht of veel te laat daarover na is gaan denken, ja, dan zijn opeens natuurlijk wel alle ogen gericht.
Maar luister, kom nou eens met innovatieve plannen om 1. Werkgevers meer vrijheid te geven om met personeel om te gaan, en 2. om het land ondernemender te maken. Ga daar nou eens over brainstormen in plaats van alleen maar defensief van we hebben een probleem en hoe krijgen we dat geld binnen.
In de commissie Borstlab en in andere voorstellen wordt toch ook gezegd, wij gaan toe naar voorzieningen voor werkenden, even afgezien van welke contractvorm en of er nog wel een contractvorm bij hoort. Zoals bijvoorbeeld een, noem het wel verplicht, maar een verplichte voorziening tegen arbeidsongeschiktheid, een verplicht pensioenopbouw. Dat is toch een oplossing of een richting van een oplossing?
Ik denk voor een van de problemen. Nogmaals, ik ben een groot voorstander, want ik vind het ook als irritant dat heel veel mensen zich ondernemer noemen terwijl ze het gewoon niet zijn. Ook die groep die dat zelf wil. Dan denk ik van ja, maar gast, als je echt ondernemer wil worden, dan moet je ook een aantal zaken gewoon regelen. Want als je omvalt en je kan 3 jaar niet werken en als je later ouder bent, dan heb je dus een stuk verantwoordelijkheid, ook voor jezelf, los van of je nou personeel hebt, om die zaken goed te regelen. Dus ik geloof echt wel in drempels die je moet ombouwen, zodat je een hele hoop problemen voorkomt. Maar wat ik gewoon mis in het beleid, is dat er gewoon heel. En natuurlijk, dit vind ik nou een prachtig voorbeeld van minder regels. Weet je wel, ik denk dat je dit echt moet resetten. En dat gebeurt niet. Er komen wederom alleen maar regels bij, waardoor het alleen maar krampachtiger wordt en niet wordt opgelost.
Ja, en er is natuurlijk heel veel misgegaan, hè, met al die verschillende regels. Want dit is een heel erg grote uitdaging om te fixen. Ja. Nou, dan heb je nu net die wet arbeidsmarkt in balans. Daarvoor was de DBA, nou die wordt überhaupt niet gehandhaafd. Hè. Het is nu wachten op een nieuwe ZZP-wet.
Ja, weer een wet.
En dat is allemaal heel ongelukkig, op z'n zachtst gezegd, dat allemaal misgaat. Ja. Waardoor er ook weinig vertrouwen is.
Maar op basis waarvan moet je dan nu gaan handhaven? Hè? Want dat wordt er ook keurig bij gezegd. Er komt een nieuwe ZZP-wet. De wet DBA kwam er alleen maar door met de toevoeging, we gaan hem niet handhaven.
Ja, de staatssecretaris zegt nu ook weer van, we gaan nu nog niet meteen handhaven.
Staat er een laagpietje in afwachting van de nieuwe wet.
Ja, alles wordt weer gedoogd. En het is echt poldermodel hier te Tokio.
Ondertussen komen er dus wel weer 30 mensen bij de Belastingdienst. En er zijn er afgelopen jaar ook al 20 bijgekomen die hierop moeten gaan handhaven. Die dit nu al allemaal aan het screenen zijn en zo. En dat is natuurlijk een heel gek evenwicht. Hè? Dus aan de ene kant is de bereidheid er om actie te ondernemen, om echt toe te werken naar een soort nieuwe realiteit, om wat problemen ook te fixen. Maar ja, aan de andere kant gebeurt er weinig.
Ik vind overigens dat ZZP'ers die enorm hier moeilijk over doen, terwijl ze zeggen, ik ben echt ondernemer en ik regel het allemaal zelf. Blablabla, die moeten ook niet zo mouwen. Die zijn ondernemer en die moeten het gewoon regelen. Ik vind het persoonlijk belangrijker dat werkgevers die echt de intentie hebben, wacht even, als ik jou nou morgen de deur uit flikker en ik neem je voor ietsje meer aan als ZZP'er, hoef ik geen loonheffing te betalen. Die werkgevers, die moeten keihard worden aangepakt.
Juist.
Volgens mij beginnen we ergens te komen. Het is tijd om naar een ander onderwerp te gaan. Erik Pekel is hier, Ronnie Overgoor en mijn zakenpartner Elske Doets. Dat is het ondernemerspanel en we gaan praten over private equity bedrijven. Want die zagen vorig jaar kans om meer geld op te halen. Maar ja, zie het ook nog maar eens te investeren. Dat bleek een stuk lastiger. Daar schreef het FD deze week over aan de hand van een onderzoek. Wat zou de voornaamste verklaring zijn voor het feit dat het lastig is om dat geld dat je dus echt in ruime mate hebt, goed te investeren?
Nou ja, dat was mijn vraag ook eigenlijk. Want het enige wat ik er eigenlijk snel uit kon lezen uit de briefing en een beetje onderzoek, of even snel wat gelezen.
Nee, onderzoek.
Onderzoek. We doen altijd uitgebreid onderzoek voordat we hier in de studio mogen. Maar dat was omdat de bedrijven duurder zijn geworden, blijkbaar. Hè?
Ja, dus, dat is wel een belangrijke vraag.
Maar ik vroeg me dan weer af, hoe komt dat dan? En dat las ik nergens.
Nou ja, omdat er dus heel veel geld is.
Ja, maar het gaat hun erom dat ze gewoon rendement moeten maken.
Ja, die snap ik. En als bedrijven te duur worden, moet je te duur inkopen. En dan ga je marges eraan. Maar ik snap niet waarom die bedrijven. Wat is de oorzaak dat alle bedrijven duurder zijn geworden? Die miste ik.
Zal ik het uitleggen? Proberen uit te leggen. Misschien heb ik er de afgelopen weken wel iets van begrepen.
Ja, nou,
mensen moeten natuurlijk iets met hun geld. Als je veel geld hebt, dus die brengen dat niet meer naar de bank, uiteraard. Want dat levert niks meer op. Dus zeggen nu mensen met wat over, we geven dat aan zo'n investeringsmaatschappij. Ja. Dus die zitten op heel veel geld. En dan weet je natuurlijk, als je je bedrijf kunt verkopen of een belang kunt verkopen, dat je de hoofdprijs kunt vragen, want dat geld is er, dus wordt het bijna duurder.
Ja. Oké,
vraag plus. Er zijn heel veel pensioenfondsen die rendement moeten maken en die gaan dat op deze manier dus.
Maar valt dat ook onder dit artikel? Zijn dat ook private equity? Nee, toch?
Pensioenfondsen die vallen daar volgens mij niet onder, maar die hebben natuurlijk ook geld dat ze ergens in moeten stoppen.
Precies.
Private equity huizen die hebben een heel specifiek verdienmodel. Die varen altijd heel scherp aan de wind. Ja. Het is een beetje een rattenbusiness, een beetje overdreven gezegd.
Daar gaat je volgende kopje.
Maar wat ze doen is ze scouten echt naar bedrijven die ze in heel weinig tijd klaar kunnen stomen voor een exit.
Dat betekent dus
dat ze kopen en dan kosten gaan snijden of zorgen voor extra synergieën, dus extra inkomsten, omdat ze het bundelen weer met een andere club die ze al hebben gekocht. Mm-hmm. En dan verkopen ze het voor veel meer. Maar ja, als ze het al kopen voor heel veel, dan wordt het een heel lastig trucje om er veel meer van te maken. En dat is wat er nu aan de hand is. Maar het is wel interessant, want ze zeggen allemaal, ze zijn ondervraagd van wat is nou je verwachting voor dit jaar, voor 2020? En dan zeggen ze allemaal, nou, we denken dat we dit jaar juist weer heel veel gaan kopen. En ook al zijn die bedrijven nog steeds heel erg duur, ze moeten wel, want ze hebben zoveel geld aangetrokken.
Dan verdienen ze toch iets minder. Ik bedoel, echt een probleem vind ik het niet.
Maar ze hebben nu 760 miljard dollar in kas. En dat is alleen maar de oorlogskas. Dus dat is cash van mensen die in hun hebben geïnvesteerd. Hè, die zeggen van, nou, zorg maar dat er wat gebeurt met mijn geld. Dat geld ligt gewoon op de plank.
Ja, hoe noemen ze ook weer? Dry nog iets?
Powder.
Ja, dry powder.
Dry powder.
Heel vies. Maar wat ik wel hoopvol vond, is wat ik las, is dat ze wel een trend zien dat er wat meer wordt geïnvesteerd op de lange termijn.
Precies.
Want jij noemt het rattenbusiness, hè, maar ik zou, als ik een groeibedrijf was, niet zo snel naar private equity stappen. Nou, juist vanwege die reden.
Tuurlijk.
Want er zijn natuurlijk heel veel ondernemingen die willen niet weer een partij hebben die over 3 jaar wil exiten, waardoor je heel erg moet ontploffen. Dus ik geloof ook wel in duurzame, lange termijn strategieën van bedrijfsgroei.
Ja.
En misschien moeten ze daar dan wel meer naartoe.
Ja, en dat zou zomaar een hele goede positieve impuls kunnen geven aan die private equity branche. En wat jij zegt, je zou je eigen bedrijf er liever niet in handen geven van een private equity huis.
Is dat zo? We kijken allemaal naar Elsk op dit moment.
Nee, dat geldt gewoon voor veel ondernemers.
Ik heb het vorig jaar niet gedaan.
Nee,
maar concreet. Het is vanwege die reden.
Ja, omdat ze willen snel. Ja.
En dat is gewoon vertellen
omdat, omdat dat de drijfveer was.
En
dus ik denk dat er heel veel ondernemers, nou ja, ik kan voor mezelf praten.
Jij wil met pensioen, Ronnie, begrijp ik.
Nee, dus. Dat is precies wat ik niet wil. Dus wat ik wil is duurzaam aan mijn bedrijf bouwen, maar ik wil wel dat het groeit en dat als er dan mensen zijn of partijen die geïnteresseerd zijn om daarin te investeren, sta ik daar absoluut voor open. Maar dit soort partijen die er enkel in zitten van jongens, we stoppen er geld in en dan kunnen we keihard groeien en in die groeicurve halverwege dan doen we die deuren open en dan knallen we hem eruit en dan verkopen we die hut. Ja, dan ga je met andere dynamiek.
Is dat nou wat ze tegen jou gezegd hebben of niet? Want ik kan me voorstellen dat zij jou bellen met het idee.
Dat zijn de plannen. Ja, okay. Nogmaals, dat is ook niet fout, hè, met alle respect. Dat is een manier om geld te maken. Alleen, dat is niet de reden waarom ik een bedrijf run. En dat wil niet zeggen dat andere ondernemers dat ook moeten doen, maar dat is niet mijn reden in ieder geval.
Maar wat versta je dan onder dat duurzaam bedrijf werken?
Ik vind het heel, in mijn geval 7DTV is hier to stay. Dus ik vind het heel fijn om aan dat bedrijf te bouwen en daar kan ik misschien wel groeigeld bij gebruiken. Maar ik zit niet in de wedstrijd om over 3 jaar de hut te verkopen en dan naar de Bahama's te gaan. Want ik vind namelijk het leukste wat er is, werken aan de groei van 7DTV. Snap je? Dus ik vind het best interessant om te praten met een partij om samen het groter te maken, maar niet met het doel om alleen maar geld te maken. En snap je? Snap je het doel of niet?
Ja,
snap je? Dus in zoverre past private equity niet bij mij.
Het is te agressief voor.
Ja, en de drijfveer is geld.
Jij bent daarnaast
niet geld.
Elske?
Ik ben een robuust familiebedrijf, dus ik weet niet of ik zo aantrekkelijk ben.
Nee, denk ik niet, hè? Nee, toch? Is toch geen optie bij jullie? Of wel? Als er iemand met een bak geld langskomt, echt een bak geld, een offer you can't refuse, zou je het dan doen?
Maar daar zijn meerdere bakken geld. Bakgeld is een totale grootste exit. Dat is bij private equity niet het geval, volgens mij.
Nee, maar oké, je moet nog 2 jaar aanblijven en daarna is het klaar. Zou je dat dan doen?
Nou, ik weet dat niet.
Nee, dus je zegt niet hard. Je zegt niet je zegt niet nee, nooit.
Maar als ondernemer moet je altijd kijken naar een exit-strategie.
Oké. Okay.
Nou, je had het in het begin natuurlijk over die, hoe heet het, InMotion? Wat nu van Shell is?
New Motion.
Ja. En Van de Bron, vegetarische slager.
Ja.
En daar hebben we ook heel vaak natuurlijk het verhaal gehoord van ondernemers die zeggen van,
we're here
for a good cause.
Nee, maar dat vind ik niet echt
zijn niet te koop.
Nee, ik heb Jaap Korteweg toevallig vorige week geïnterviewd. En die zegt heel duidelijk, ik wil impact maken. Ik wil de grootste vegetarische slager van de wereld. En die gast, die is en die is nu met Unilever bezig om in de fucking Burger King een vegan Whopper te lanceren. Ik bedoel, hoe tof kan het zijn, weet je wel? En overigens, ik heb een nieuwtje. Weet je wat Jaap Korteweg nu aan het doen is?
Veganistische melk, toch?
Ja, hij zegt, ik ga
Michel.
Ja, was bij jou een uitzending.
Ik ga de koe vervangen door een machine.
Melk.
Ja, en toen zei ik, ga je dat dan bij Unilever doen? Nee, ze hebben daar niks mee te maken. Dus hij is gewoon lekker, met zijn geld, wat hij verdiend heeft, want hij is loaded, is hij nu weer zijn eigen bedrijf aan het opbouwen met melk, zonder dat we alle schadelijke shit van zuivel en koeien en afval en zo hebben.
Ja, echt te gek.
Geweldig.
Weet je wat misschien ook wat te gek is? Ik heb er niet heel veel tijd voor overgelaten, omdat ik zelf dat niet zo zie zitten. Maar een workation, daar las ik over in het FD.
Lekker objectieve start van een item. Dit.
Ja,
dat is natuurlijk echt iets wat ik doe, Thomas.
Ja?
Ja, maar ja. Nou,
vertel me er dan meer over.
Ja, maar dat is je werk. Dat is je product.
Ja.
Ik vind dat we met het ondernemerspanel op workation moeten.
Nee, ik vind het echt gelul.
Alles op locatie,
ik vind
het toch heerlijk. Locatie-uitzending vanaf de Bahama's.
Nee, ik vind het zo
maar Elske, ik wist niet dat dit ook jouw tak van sport was.
Nou, kijk, ik organiseer reizen. En ik ben natuurlijk ook een ontwikkelaar daarvan. Dus dat betekent dat als ik dus op vakantie ga, ik ondertussen ook aan het werken ben.
Ja, maar in jouw geval vind ik dat toch echt heel anders.
Precies. Ja.
Maar stel, ik ben een softwareontwikkelaar. Moet ik dan in Marrakesh inspiratie op gaan doen?
Nou ja, dat is een ander. Kijk, bij mij snijdt het mes aan twee kanten. Dus ja. Inderdaad, ik zou gek zijn als ik dat niet zou doen, zeg maar.
Weet je, ik vind.
Maar ik vind dat inderdaad wat je zegt, als je softwareontwikkelaar bent. Ja, misschien krijg je wel heel veel inspiratie in Marrakesh. Maar...
Ik geloof er heel sterk in.
Ach,
ik ben 2 jaar geleden.
Erik, wat leuk dat je er bent.
Fantastisch. Was ik met een aantal supermarkt-eigenaars, weet je, van die franchise-nemers, van Jumbo, van Albert Heijn en nog een paar van die ketens, naar Berlijn. En die gingen daar inspiratie opdoen op retail safari.
Dat vind ik wat anders.
Super goed voorbereid.
Dat is niet dit.
Nee, het was echt een goed gevuld programma. Ja. 2 dagen begon al in de trein, gingen we daar naartoe. Iedereen in 1 treinstel, met sprekers steeds achter elkaar.
Maar dat vind ik wat anders. Ik vind dit, ik vind ook een beetje een decadent. Het feit dat iemand die term al heeft verzonnen. Ik bedoel, je zal verpleegkundige zijn, hè? Of timmerman in de bouw. Dan denk je van, what the fuck heb je het over, weet je wel? Ik moet gewoon kijken
aan de andere kant. Nee, maar luister. Ik zal nog een ander voorbeeld noemen. Een ander voorbeeld. Ik belde met een appontwikkelaar waar we wel mee werken. Sandsteps. Die zaten toen ergens op een eiland met dat hele ontwikkelteam. Ja. Hadden ze een huisje gehuurd. En dan waren ze echt even wat stappen aan het zetten in die ontwikkeling. En ik denk, ja, dat is echt wel heel slim. Want je bent daar met elkaar. Het is een enorme teambuilding. Want s'avonds allemaal eten. En
dat is ook een luxe probleem. Maar goed.
Absoluut luxe. Vind ik maar ook. Ik geloof wel dat zij daar echt heel veel gedaan
hebben. Ja, maar dat heet gewoon werk. Tijd. Het heet gewoon werk, anno 2020. Ja,
maar dat is een workation.
Ja. Ah ja, kijk, als je schrijvers als Ernest Hemingway, die zat ook in Parijs en schreef een boek.
Zeker.
Daar is een workation goed voor. Ik vind dan, wat jij net schetst, dat is een luxe probleem.
Maar waarom mag je wel een boek schrijven en niet werken aan iets anders? Wat ze dus met dat team gedaan hebben?
Nou, kijk, het klinkt natuurlijk fantastisch. Maar als je dan vervolgens aan die de verpleegkundige of de politievrouw of man echt denkt, die kan dat niet.
Nee, maar aan de andere kant is er
misschien een verkeerde keuze gemaakt. Maar ja.
Dankzij technologie zitten we nu in een tijdperk dat heel veel, zeker kantoorjobs en ontwikkeljobs,
kan werken.
Prima. Waarom maak je er dan geen gebruik van?
Ja, maar noem het niet workation.
Ik ga toewerken naar het workend. Ja, tenminste, echt, ik weet niet of jullie dat ook voor de boeg hebben. Ik wel.
Weekation.
Ja. Weekation, kan ook. Erik Pekel van AHA, Bureau voor Live Communicatie. Ronnie Overgoor, dagvoorzitter en oprichter van 7DTV.
Nee, 7. God. 7DTV.
Ik wilde bijna gaan vloegen. Ja. 7DTV. En Elske Doets, eigenaar van Doetsreizen. Mijn zakenpartner van vandaag. Fijn dat jullie er waren.
Dank je wel.
Dit workend kun je onder andere luisteren naar de CEO-podcast. Die vind je in de BNR-app. En maandag, dan ben ik er weer met dit programma. Vanaf 12 uur zometeen eerst Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot maandag.
BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van